Goedenavond allemaal. Welkom op deze zitting van 27 november. Nog misschien voor alle raadsleden, misschien kort herinneren, artikel 19 van het huishoudelijk reglement, kwestie van een vlotte communicatie te hebben met elkaar. Als iemand het woord krijgt, die spreekt tegen iemand anders, dat er geen tweede en derde man of persoon zich in het gesprek gaat boeien zonder de toestemming van het woord te hebben gekregen. Anders wordt het een beetje hectisch. Oké. Okay. Nee, dat is... Nee. Ja, dat mag, maar het is... Wacht tot je het woord krijgt.
Dan reed het van ervaring in een andere partij.
Goed, dit terzijde. Punt 1. Gemeenteraad van 23 oktober 2025. Notulen en audioopname vraagt tot goedkeuring. Zijn er mensen die naar iets gehoord hebben dat niet klopt? Of dat ze problemen mee hebben? Nee? Dat mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 2. De wijziging algemene politieverordening. Regeling afvalinzameling en gebruik werktuigen. Ik geef het woord aan burgemeester Louis van der Beken.
Ja, dank u wel, voorzitter en beste raadsleden. Hier ligt de algemene politieverordening voor met twee vragen tot wijziging. Enerzijds de nieuwe bepalingen toegepast in functie van de aangepaste afvalinzameling vanaf 1 januari worden hier aan toegevoegd. En anderzijds is er ook de vraag om een bepaling toe te voegen in artikel 199, waarbij er afwijkingen op de uren kunnen toegestaan worden voor het gebruik van bouwwerktuigen. En waarom is dat? Dat is omdat er, als er bijvoorbeeld betonstorten zijn in het centrum, ik zeg maar iets, en dat zou in de dag gebeuren, dan is dat meestal niet aan te raden tijdens de schooluren en naar de veiligheid voor de fietsers. En zijn er daar ook misschien wel wat mogelijkheden dan om een uitzondering op te geven volgens de aanvraag. Dus vandaar dat dat voor ligt.
Philippe Terijn.
Ik ben... Ik ga natuurlijk akkoord met de politieverordening, maar ik heb misschien een aantal vraagjes over die dieftaart nog een keer. De containers zijn nu verdeeld. Is er zo een zicht op, procentueel ongeveer, hoeveel mensen er op dit moment op ingegaan zijn en hoeveel mensen dat er nog beroep zullen doen op de vuilzakken volgend jaar? Want de vuilzakken zijn in principe nog altijd iets goedkoper dan de containers. Dan ook, ik lees dat de stickers te koop zijn voor die vuilzakken, dan, dat die te koop zijn in officiële verkooppunten. Dat is dan in het containerpark. Of zijn er nog andere, zijn er ook nog andere verkooppunten? We hebben hier ook een keer gesproken over die financiële compensatie. Ik weet niet of er daar al een keer over is nagedacht, daaromtrend. En dan ook het probleem van het incontinentiemateriaal. Is er daar al een oplossing voor?
Dat zijn eigenlijk drie vragen in één, maar die niet echt met het punt zelf te maken hebben, nee. Maar ik wil daar gerust wel op antwoorden.
Ik had dat aangegeven, ik ben akkoord met het punt, maar een trend dat er over diefstal gaat, enkele puntjes.
Het is inderdaad zo dat we zien bij de inschrijvingen op, op de containers, dat er in de volledige regio meer interesse en meer ingeschreven werd dan men had gehoopt of voorzien had. Dus dat is eigenlijk wel positief. Dat zit voordelijk rond het 60% die overstappen naar een container, nu al in het eerste jaar. Maar er is nog altijd een overgangsjaar, zoals je aangeeft, dus de restafvalzakken kunnen nog gebruikt worden. En de stickers die zullen te koop zijn in de recyclageparken. 80 cent per sticker, om op de huidige restafvalzakken die te kleven, zodanig dat die ook nog kunnen buitengezet worden. Want de huidige of de nieuwe prijs van de restafvalzakken gaat naar €2,50, dus die verhoging. En op basis van de flankerende maatregelen wordt op dit moment nog het reglement uitgewerkt. Maar het is wel de bedoeling om ook voor mensen die inderdaad te maken hebben met incontinentie enzovoort, dat zij zullen een tegemoetkoming kunnen krijgen, maar het reglement moet nog goedgekeurd worden. En dat zal ook uniform of proberen toch uniform te zijn met de volledige IMOG-regio, zodanig dat we daar op dezelfde lijn zitten.
Ja. Okay. En die 40% die nog geen container, gaat er dan nog een keer een moment zijn dat je kunt uw container laten leveren eigenlijk?
Ja, eigenlijk volledig 2026 kan er nog overgestapt worden en vanaf 2027 is het verplicht.
Ja. Maar de financiële compensatie vanuit Deerlijk zit er op dit moment niet in?
voor de financiële compensatie.
Financiële compensatie, ik wil daarmee zeggen, ik had er elke keer aangegeven dat waar hij bijvoorbeeld een compensatie heeft, omwille van het feit dat het wat duurder wordt.
Dat klopt, Filip. Waregem heeft altijd milieubelasting gehad. Hè? En ze zeggen, ja, wij gaan die milieubelasting nu afschaffen. Wij hebben nog nooit een milieubelasting gehad, ja. In Deerlijk.
Dus in Deerlijk verandert er niks op dat vlak.
We gaan overgaan naar punt 3. Toetreding tot de raamovereenkomst studiebureaus omgevingsaanleg perceel 7. Jo, tijd had.
Dank u, voorzitter. Het gaat hier inderdaad de toetreding tot de raamovereenkomst omwille van het aanleggen van het kunstrasveld op de site van KWC Deerlijk Sport. Omdat dat redelijk gecompliceerd is voor dat voor te bereiden, zijn er ook wel heel wat randvoorwaarden aan en daarmee wordt aan de Raad gevraagd tot goedkeuring voor deze toetreding.
Dat is voor de nabije toekomst die dat aanleggen.
Vooral als meerjarenplan. Ja,
ik heb in het schemencollegeverslag gezien dat er dus werken zullen uitgevoerd worden aan het gras ter hoogte van 25.000 euro.
Dus, nee, dat is voor de infrastructuur, voor de douches en al dergelijke zaken.
Ah,
dat
los de daarvan. Douches.
Matthias?
Dank u, voorzitter. Als ik dan misschien al een technische vraag mag overstellen over dat kunstgras, zal dat inderdaad passeren in de tabellen van de meerjarenplanning. Is er al een zicht op hoe dat naar water toe gaat uitgevoerd worden, of is dat onderdeel die nog moet bekeken worden?
Dat zit er dus ook in, begrepen. U weet dat we nu ook een WADI, wetgeving van 7 januari, moeten aanleggen. En het is ook de bedoeling dat dat bureau ons daarbij ook helpt.
Dat gaat een ruimtelijke oefening worden, hè?
Serieuze. Ja. We weten dat.
Het mag goedgekeurd worden. Geen problemen, niemand. Oké. Dan gaan we over naar punt 4. Gemeenteraadscommissie Financiën, vernieuwde samenstelling. Zoals u weet is Arthur De Waele heeft zijn ontslag ingediend. En is Koen den Donker nieuw kandidaat of voorgedragen om in de commissie Financiën te zetelen. Akkoord iedereen? Dan punt 5, Faris, buitengewone algemene vergadering van 19 december 2025, vraag om goedkeuring. Dat is Yves van de Wielen die aangeduid is als effectief vertegenwoordiger. U kunt aanwezig zijn. Oké, dank u. Iedereen akkoord? Punt 6, Psylon, buitengewone algemene vergadering van 17 december 2025. Daar is Mark Koppens aangesteld als effectief, maar verontschuldigd. Dus Regine Roorijk gaat gaan in zijn plaats. Mag goedgekeurd worden. Dan punt 7, Creat Services, buitengewone algemene vergadering van 16 december 2025. Ook Yves van de Wielen aangeduid als effectief vertegenwoordiger. U kunt aanwezig zijn. Mag goedgekeurd worden. Punt 8. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuidwest-Vlaanderen, namelijk IMOG. Daar is het Mark Koppens die aangeduid is als effectief, maar ook verontschuldigd. En dat zal Koen den Donker zijn, die zijn plaats vervangt. Dat is oké. Mag goedgekeurd worden. Ja. Zeg maar. Ga je micro aanleggen?
Het is misschien de moment, want het actieplan van 2026 staat op de agenda om een keer aan te kaarten. Er zijn nu wel meer inkomsten door de stijgende prijzen van huisvuilophaling enzovoort, maar je ziet dat eigenlijk niet vertaald in een lagere bijdrage door de gemeente. Dus dat zou wel een keer tof zijn, moesten daar een paar gemeenten, misschien moet het niet alleen zijn, maar je dan een keer kunnen aankaarten. Een beetje doorduwen op een efficiëntere werking van bepaalde taken bij NIMOG. Maar goed, ja, ik wil het maar meegeven, het is het moment om een keer... onze stem te laten horen.
Dus gewoon de agenda dat die moet volgen.
Ja, maar de vorige keer even neem dat mee, dus ik wil het zeker nog aan de vertegenwoordiger.
Dan zal het de schepen zijn
meegeven.
Die daar. Oké. Punt 9. Leidal, buitengewone algemene vergadering van 16 december 2025. Daar is het Jurgen Beke die kan gaan. Dat klopt. Maar goedgekeurd worden, agenda. Ja, dank u. Dan komen we bij 10. Primireglement verkeersveiligheidsactie scholen, verlenging. Ik geef het woord aan Claude Kroes.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, u kent ongetwijfeld het reglement dat al een heel tijdje bestaat in onze gemeente, het premiereglement voor verkeersveiligheidsacties van de scholen. En wij zouden dit bestaande reglement dan ook graag verlengen tot 31 december 2031. En zoals u weet kan er 1 euro per leerling per kind per jaar verkregen worden, mits dat schriftelijk aangevraagd wordt en uiteraard ook de factuur of het betalingsbewijs aan ons bezorgd wordt over de kosten van de desbetreffende actie of acties.
Dank u, maar goedgekeurd worden. Dan punt 11, primireglement straatfeesten. Vraag tot goedkeuringen. Burgemeester Louis van der Beek.
Ja, dank u. Het reglement dat hier voor ligt dient ter ondersteuning van de straatfeesten. En tot nu toe was het zo dat eigenlijk de hoogte van het premiebedrag afhing van het aantal aanvragen. En dat kon schommelen doorheen de jaren. Dat was soms een keer 150 euro. Het maximumbedrag, soms was dat minder, dat varieerde. Het voorstel is nu om dus een vast bedrag van 150 te geven per straatfeest, zodat er met het nieuw systeem meer duidelijkheid en voorspelbaarheid komt naar de organisatoren. En voor de rest is er op zich eigenlijk weinig veranderd.
Niemand vragen? Mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 12, retributiereglement gemeentelijke speelpleinwerking. Dat is een lichte aanpassing. Schepenis de Witte.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, hier hebben we het retributiereglement voor de speelpleinwerking. Daar zijn een viertal wijzigingen en het huidige reglement loopt af. Eind dit jaar wordt terug vernieuwd voor de komende 6 jaar. Een van de wijzigingen is onder andere de dagprijs die verhoogd wordt van 6 euro naar 8 euro. Daar wordt ook een extra stukje fruit bijvoorbeeld ook voorzien. Niet alleen dat, maar ook in lijn met wat de omliggende gemeenten vragen voor speelpleinwerking, hebben wij hier ook de verhoging doorgevoerd. En ook een 4 uurtje extra in de namiddag wordt ook nog gegeven ter compensatie. Enerzijds, anderzijds is het ook zo dat de annulatievoorwaarden werden aangepast en toegevoegd. Wij zagen in het verleden dat er nogal heel wat mensen de volledige week gingen gaan inschrijven en dan pas heel laat of zelfs niet hun kind naar het speelpleinwerking stuurden. En de annulatievoorwaarden waren daar wat te beperkt. In die zin hebben wij die ingevoerd in het reglement om ook ervoor te zorgen dat het maximaal aantal kinderen in de speelpleinwerking kan aanwezig zijn en dat we ook de bezetting op zijn maximum kunnen houden. Daarnaast hebben we ook nog voorzien dat er een indexering kan zijn jaarlijks en ook mochten er betwistingen zijn op bepaalde zaken die gebeuren, wordt dat ook nog voorgelegd aan het college. Dus eigenlijk zijn dat de 4 grootste of wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement.
Oké, dank u. Vragen? Bert?
Ik zou eigenlijk wel vragen, in het verleden hadden we altijd de denkoefening van is de speelpleinwerking een stukje budgetneutraal? Als gemeente spelen daar regierol, maar is het wel zo'n beetje de bedoeling dat we enerzijds de vergoeding voor de animatoren en anderzijds de werking, alle middelen voor de werking, dat die een beetje afstemmen op het inkomstenpatroon? Van 6 naar 8 euro is een fameuze verhoging. Ik weet dat we in het verleden nog budgetneutraal hebben kunnen opereren. Dus wat is het motief om naar, je hebt gezegd, de omliggende gemeente, oké, een Beverley is 3 euro voor een dag. Dat is wel heel specifiek speelpleinwerking, maar goed, dat loopt daar ook. Met die consequentie dan natuurlijk prijsverhoging van, kan ik even vlug rekenen, 33%. Dus ja, dat is niet weinig, maar vooral voor bepaalde doelgroepen is dat ook niet weinig. En dat zijn vaak twee werkende ouders die toch zo net overal alles moeten regelen en doen. En dan nog daar juist toe komen om dan de hele vakantie door te komen met een speelpleinwerkformule en nog wat boerderijkamp enzovoort enzovoort. Dus ik vind dat wel iets die wel overwogen moet kunnen gebeuren. Weet je iets over de budget van de voorbije jaren, of heeft dat meegespeeld of niet, of hoe moet ik dat zien?
Ja, tuurlijk. De berekening wordt wel gemaakt op basis van de kinderen die ingeschreven zijn, die langs geweest zijn. Enerzijds uiteraard ook de animatorenvergoeding. Dus de vrijwilligers die hun vergoeding krijgen. Enerzijds zijn dat animatoren, ook hoofdanimatoren, die, waarbij dat vergoeding anders zit. Als je hoofdanimator bent en je hebt een cursus gevolgd, is dat ook een ander tarief dat zij krijgen of een andere vrijwilligersvergoeding. Dus enerzijds werd dat volledig in kaart gebracht om inderdaad ook iets gelijkmatiger, dat het geen, uiteraard, zou ik zeggen, blijft het altijd wel een kost. Maar met die verhoging van 6 euro naar 8 euro wordt er ook wel niet alleen gekeken naar de bezetting, maar ook naar wat ze ervoor terugkrijgen. Dus er zijn animatoren enerzijds, een koekje extra, een stuk fruit extra, dat krijgen ze waarschijnlijk ook niet overal. Het is wel zo dat bijvoorbeeld de middagmaaltijd wordt wel nog op eigen kosten betaald uiteraard, want er zijn er ook die dat op een andere manier of eigen boterhammen mee hebben. Enerzijds, dus daar wordt, dat wordt zeker in de gaten gehouden. Ook met die annuleringsvoorwaarden is het ook wel zo. Wat vroeger niet het geval was, kinderen die niet opdaagden, om gelijk welke reden, daar stond niets tegenover. Nu, als zij niet annuleren en ze houden die plaats dus niet vrij voor iemand anders, dan is dat heel jammer voor de persoon dat je de kans niet geeft, enerzijds, maar anderzijds ook de gemiste inkomsten. Terwijl dat je die wel had voorzien. Terwijl dat er zeker wel voldoende kinderen zijn die naar de werking kunnen komen. En met die annuleringsvoorwaarden, als ze niet tijdig annuleren en er kan dus geen kindje die plaats innemen, wordt de dagprijs eigenlijk maal 2 aangerekend.
Ik heb niet echt een antwoord op mijn vraag gekregen. In die zin, het was vroeger al budgetneutraal. Nu verhoogt men. Dus we kunnen zeggen, een stukje fruit extra. Ik vind dat een beetje een magere motivatie. Ik kan me niet inbeelden dat je op een bepaald moment denkt en wakker wordt. Ah, we gaan ze een stuk fruit extra geven. En dan kunnen we de prijs vroegen. Allee, daar zit ik zo'n beetje... Wat is de motivatie?
We willen wel een keer de kosten doorsturen van de tabellen en van de vrijwilligersvergoeding. Ja. Met de detail daarbij, hoor.
Maar ik ken die allemaal, hè. Dus ja. Ik ken die al lang. Maar de vraag is, vorig jaar dan... Want je maakt de vergelijking normaal gezien op de een hand.
Ja. Tuurlijk, ja.
En hoeveel heb je dan tekort of niet? Of is die vergelijking gemaakt?
Ja, die is gemaakt.
Ik stel voor dat je de cijfers een keer toegestuurd krijgt. Hè? Want uit je hoofd de cijfers zeggen van een hele budget.
Nee, maar ik wel toch weten, als je motiveert om van 6 naar 8 euro te gaan, of dat je tekort had of niet?
Ik had begrepen in de uitleg dat er een tekort was.
Oké, ja, dan verwacht ik de cijfers en gaan we zien of het zo was.
Het is ook zo dat er alleen naar werkingsmiddelen toe, hè, naar speelgoed enzovoort, dat er aangekocht wordt. Dat is ook een beschikbaar, alleen bepaald budget die daarvoor in aanmerking komt. Hè. Dus dat wordt ook in de gaten gehouden, dat wordt ook, dat je daar niet buiten zit, moet allemaal ook verrekend worden. Hè. De ene keer buiten de andere keer is daar bepaalde kosten die je niet voorzien had ook. Hè.
Ja, dat klopt. Maar ja, 6 jaar dan, dus ik weet perfect hoe dat loopt. Het zou ook een motivatie kunnen zijn dat je zegt, ja, we hebben een ambitie om de animatoren wat meer te vergoeden. We hebben een bepaalde...
Maar die hebben al hun verhoging gehad de laatste periode.
Ja, ja. Inderdaad, we hebben het doorgevoerd. Hè. Ja, absoluut. Maar dan nog, waren we budgetneutraal, dus ik ben benieuwd naar de cijfers. Oké. Duidelijk.
Oké. Okay. Philippe Terijn.
Als je stelt dat er wachtlijsten zijn, is dat dan degene die eerst ingeschreven is, die mag gaan? En het is niet dat de dierlijkse kinderen voorrang krijgen?
Nee. Het is inderdaad zo dat de wachtlijsten worden aangelegd. En in principe, in de praktijk, is het zelfs zo dat als men de avond zelf nog op de wachtlijst komt te staan, dat er soms al de dag nadien mensen worden opgebeld die... blijkbaar verschillende zaken hadden uitgeprobeerd. Hè, en dat ze eigenlijk al afhaken, waarbij dat er de dag nadien dan al wordt opgebeld naar mensen op de reservelijst. In de praktijk kunnen heel wat mensen van op de wachtlijst toch nog in aanmerking komen om hun kindje naar het speelpleinwerking te sturen.
Oké. Okay. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 13, primireglement kadervorming. Dat is een verlenging. Lies de Witte.
Ja, dat is eigenlijk een verlenging van het vorige reglement, waarbij dat de jeugd uit deerlijk, of de mensen buiten deerlijk, die deerlijkse vorming of voor een deerlijkse vereniging hun diensten aanbieden, voor in de leiding te staan enzovoort. Ze kunnen eigenlijk als individu beroep doen op een premie vanuit de gemeente, waarbij als zij kadervorming volgen, maximum 50% of met een maximum van 100 euro per aanvrager per jaar kunnen terugkrijgen.
Goed, geen vragen. Het is een verlenging, maar goed gekeurd worden. Dank u. We blijven bij schepen Lies de Witte voor het primireglement jeugdverenigingen. Dat is een aanpassing, punt 14.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een kleine aanpassing met betrekking tot de erkenning van de dierlijksvereniging die daar opgenomen wordt. Maar ook uiteraard een wissel in de verdeling van de pot. Het is te zeggen, vroeger, dus de premie voor de jeugdverenigingen was opgedeeld enerzijds in een kamppremie, anderzijds de vorming en een derde luik is de werkingspremie. Vroeger had je een 40-40-20 opdeling en wij hebben gekeken om dat wij op de vorming dat wel een hele belangrijke vinden, dat onze jeugd die vormingen volgt, om animator of hoofdanimator te worden, om ook de kwaliteit te kunnen leveren binnen hun werking. En daarom is die premie gewijzigd dat de vorming, het aandeel voor de vormingspremie naar 30% gaat, idem zoals de werkingspremie. En daarnaast is 40% van de premie die op basis van de kamppremie wordt berekend. Dus in principe is daar een kleine verschuiving.
Geen vragen, niemand? Mag goedgekeurd worden? Dank u. Dan gaan we naar punt 15, premiereglement investeringspremie kinderboerderij Bokkenslot. Dat is een verlenging, schepen Lies de Witte.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een verlenging, daar is geen wijziging in en daarop wordt de 30.000 euro voorzien voor de beleidsperiode van 6 jaar, waarbij zij eigenlijk de gewone werking van de site in de Tapuitstraat ook kunnen herstellingen uitvoeren aan het pand indien nodig.
Moet ik u nadenken wie dat er is? Filip, terrein.
Ja, gewoon een vraagje. Dus vorige legislatuur was er ook 30.000 euro voorzien. Hoeveel is er daarvan opgenomen? Of is dat volledig opgenomen?
Dat is bijna volledig opgenomen. Ja.
Maar enkel voor de Tapuitstraat of voor het nieuwe project?
Daar zit al, omdat zij wel al een stukje van hun werking, van het agrarische gedeelte, aan het verhuizen zijn, hebben zij wel al een stukje benut om ook op de nieuwe site uit te voeren. Het zou niet zo logisch zijn om te blijven investeren in een Tapuitstraat als je weet dat je binnen hier en enkele jaren mag verhuizen.
Bert, heb je nog een vraag?
Een aanvullende bemerking. Dus nu hebben we 30.000 euro voor de komende 6 jaar. En we zagen ook al een glimp van het meerjarenplanningstukje. Eigenlijk, ik weet niet, ik heb dat al meegegeven aan bestuur vroeger en misschien ook al in de gemeenteraad, ik weet dat nu niet zeker. Maar eigenlijk, voor de komende 6 jaar is volgens mij de grootste uitdaging voor Bokkenslot dat het oude gebouw die we hebben aangekocht kan getransformeerd worden naar een nieuw gegeven. En dat is niet enkel, laten we zeggen, nuttig. Het is eigenlijk noodzakelijk. Als je wilt dat zowel Bokkenslot of de toekomst van die gebouw op een deftige manier kansen krijgt, het project dan, en anderzijds ook dat je niet met gewoon een stukje rommel overblijft, dan is er nu een unieke kans. Die unieke kans is dat onder andere Melissa de Prater, die minister is, die bevoegd minister is, van Harobik is ook deerlijk kent natuurlijk, zelf zeer goed kent, dat die het was haar voorganger ook al denk ik, maar een stuk infrastructuursubsidie voorziet voor jeugdverblijven en jeugdinfrastructuur. Dus denk ik, als de gemeente niet de regierol op zich neemt om dat te trekken, dat we daar gigantische kansen gaan laten liggen. Waarom zeg ik dat? Omdat ik denk dat de vrijwilligers, ja, die blijven vrijwilligers. Je kunt niet ten volle zo'n project dragen als er zo'n ruimtelijke ordening van zit op zit. Een eigenaarschap van de gemeente qua gebouwen. Je kunt niet zeggen, ik doe het er maar, trek tot een plan. En mijn grootste vrees is dat dat toch zou gebeuren en dat we binnen 3, 4, 5 jaar met een ambetant fiasco komen waarbij je zegt, oei, we willen de Tapuistraat verkopen. We zijn eigenlijk op 2 sites bezig, de identiteit van het project valt een beetje in het water. Dus ik denk dat de grootste uitdaging zou kunnen zijn, en zou die 30.000 euro daar eigenlijk ook voor kunnen aanwenden, dat is dat je ondersteuning biedt vanuit personeel die dan zo'n project helpt dragen. En die ook zorgt dat we bij Vlaanderen 1, 2, 3 miljoen krijgen. En dan is dat eigenlijk een katalysator in plaats van nu te zijn voor 6 jaar lang krijg je zes jaar lang kregen we elk 5.000 euro per jaar, of 30.000 in totaal, omdat het reglement toelaat om het in één keer op te nemen. Ik denk dat daar een strategisch fundamentele keuze is. Ik heb die niet kunnen afleiden uit het meerjarenplan. Het is misschien, als er niet zo voor dat pad gekozen wordt, nog het moment. We hebben misschien nog een beetje tijd om dat aan te passen. Maar een warme oproep om dat toch op die manier te benaderen en de kans te grijpen die er nu die in hele goede mogelijkheden liggen. Ik hoop dat die boodschap, ik ga die waarschijnlijk nog wel een keer herhalen, ik ga die ook nog een keer communiceren naar de kinderboerderij, maar die opportuniteit kunnen we als gemeente niet laten liggen. Eigenlijk vaart de gemeente daar wel bij. Het is onze infrastructuur. Als je daar grote aantallen subsidies kunt krijgen en uiteraard het maatschappelijke project nog belangrijker, vaart daar ook wel bij.
Goed, ik stel voor dat de scheep dan meeneemt. Of al op de hoogte is.
Ja, daar worden ook wel al maatregelen genomen. Dat gaan misschien straks ook aan bod komen.
Oké, dat punt mag goedgekeurd worden. Dank u.
Voorzitter, ik had ook mijn hand op een stoel.
Philippe Kier.
Ja, het is een kleinigheidje, het is een typootje waarschijnlijk. Ik denk dat het reglement ingaat op 1.126 en niet op 1.125.
Ja, het ook gezien.
Staat genoteerd. Punt 16. Premiereglement renovatie en of herstellingswerken aan jeugdlokalen. Dat is een aanpassing. Schepen Lies de Wetten nog.
Dank u wel, voorzitter. Dat is een aanpassing, niet zo heel ruim. In die zin, ja, dat gaat over erkenning van de dierlijkse verenigingen, voor de dierlijkse jeugdverenigingen. Zij kunnen een beroep doen op de gemeente of een premie krijgen voor aanvraag van renovatie en herstellingswerken aan hun eigen gebouwen. Het is te zeggen, het zijn eigenlijk de VZW's die eigenaar zijn van de gebouwen van de jeugd. Vandaar dat zij in aanmerking komen in principe voor de premie aan te vragen, voor die te ontvangen, omdat zij het beheer doen. Anderzijds is het ook zo, daar is wel een wijziging in het type opvragen. Dus vroeger hadden wij de premie voorzien waarbij dat elke jeugdvereniging met een maximum van 10.000 euro per jaar die premie kon aanvragen. Nu wordt er een wijziging gedaan, omdat wij ook merken dat bepaalde verenigingen toch te kampen hebben met iets grotere kosten. En dan is eigenlijk, als we rekenen, er wordt 50% voorzien vanuit de premie. Als we rekenen dat de bepaalde kosten toch wel een heel stuk hoger zijn, dan is die 10.000 euro per kalenderjaar jammer dat je dat per jaar moet gaan doen. Terwijl dat bepaalde kosten nu eenmaal in hetzelfde jaar moeten gebeuren. Hè? Dus dat die wel hoger zijn dan die premie die voorzien wordt. Dus vandaar hebben wij eigenlijk een aanpassing voorzien, zodanig dat ze de verschillende jaren kunnen gaan cumuleren over de beleidsperiode heen. Met die verstande dat het maximum per beleidsperiode, per jeugdvereniging, wel hetzelfde blijft. Hè? Dus dat is eigenlijk via de jeugdraad ook, werden de vragen gesteld vanuit verschillende verenigingen. Dus budgetair blijft het hetzelfde, maar het gaat vooral over de flexibiliteit om een groter bedrag te kunnen aanvragen en grotere werken toch in één en hetzelfde jaar te doen, waar je er soms niet van uit kunt. Want als je stel een dak wilt vernieuwen, dan kun je moeilijk maar de helft van je dak vernieuwen. Dus als je dat moet spreiden over verschillende jaren, gaat dat niet. En op deze manier hebben wij wel die flexibiliteit daarin gebracht.
Iemand vragen daarover? Mag goed gekeurd worden. Dank u. Dan gaan we naar punt 17, premiereglement aankoop duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen. Opnieuw, Lies, de Wetten, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk geen grote aanpassingen, enkel dat naast het aankoop van duurzaam materiaal ook bepaalde zaken werden toegevoegd. Onder andere bijvoorbeeld het EHBO-materiaal die zij in grote getalen moeten aankopen bij de aanvang van hun kampen enzovoort. Dat kunnen zij daar ook mee van financieren, ook grondboren en energiezuinig materiaal. Wij zagen namelijk in het verleden dat het beschikbaar budget niet altijd volledig werd opgenomen en dat dat niet volledig naar de jeugd ging. Dus dat is jammer als dat budget voorzien is. En uiteraard op deze manier voorzien wij wel dat zij middelen hebben om hun werking daarbij ook een deeltje te kunnen gefinancierd zien.
Geen vraag aan iemand? Mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 18. Premiereglement exploitatiepremie Bokkeslot. Lies de Wetten.
Dank u wel, voorzitter. Dus de exploitatiepremie is eigenlijk ook een premiereglement die vorige beleidsperiode actief was. Het is zo dat wij de laatste jaren, had Bokkenslot als vereniging verschillende keren hun, dus dat is een van de grootste wijzigingen binnen het reglement, hadden zij eigenlijk al een voorschot opgevraagd in de maand januari. Wie Bokkenslot een beetje kent, weet dat daar een CSA, een zelfoogstwerking zit. Dat wil zeggen dat, dat wil zeggen dat zij in het begin van het jaar eigenlijk de lidgelden opvragen bij de verschillende gezinnen. En deze bedragen kwamen binnen in het begin van het werkingsjaar. Dus de maanden januari, februari. Nu schakelen zij eigenlijk voor een groot deel over op hun hoevenwinkel, waardoor dat die inkomsten ook veel meer gespreid doorheen het kalenderjaar zitten. Vandaar, dat is enerzijds ook een aanleiding dat we in het begin van het werkingjaar soms de vraag kregen om eerder al een voorschot op hun premie uit te betalen. En met deze aanpassingen binnen het reglement wordt dit ook mogelijk gemaakt. Met die verstande uiteraard dat zij de ontwerpbegroting in oktober moeten bezorgen, dat zij dan ook voor 15 oktober de vraag moeten stellen. Budgetair wijzigt hier niks, maar het is de flexibiliteit om eigenlijk hun spreiding van de inkomsten te hebben.
Iemand vragen daarover? Een opmerking? Philippe Terijn?
Het bedrag bleef hetzelfde.
Ja.
Want in de algemene vergadering heeft men een verhoogde werkingstoelage gevraagd. Veronderstel dat het over dit bedrag gaat, of is dat nog een ander bedrag?
Zij hebben die vraag inderdaad gesteld. En op vandaag hebben wij het reglement zo goedgekeurd. We kunnen nog niet vooruitlopen op een goedkeuring van het meerjarenplan. Dat is enerzijds het geval. Anderzijds is het ook wel zo, en dat is misschien nog een beetje terugkoppelend naar de vraag van daarnet, Bert. In verband met de ondersteuning vanuit de gemeente is het ook wel zo dat wij met deze huidige nieuwe exploitatiepremie en het reglement gekoppeld hebben dat ook iemand vanuit de administratie zal aanwezig zijn op de raden van bestuur. Dat wil zeggen, niet enkel de schepen op beleidsniveau zal aanwezig zijn, maar ook ofwel diensthoofd of clusterhoofd vrije tijd, ofwel de jeugdconsulent zal ook aanwezig zijn op de raad van bestuur. Op die manier is er ook een nauwere werking tussen beleid, tussen administratie en de VZW Bokkenslot, om ook alle vragen en zaken die lopende zijn, daarin mee te nemen.
Philippe Hekeri.
Dank u, voorzitter. Wel, daarop verder. Het probleem van het Bokkenslot heeft denk ik niks te maken met mensen die aanwezig zijn, al of niet op een vergadering. Het heeft te maken met investeringen. Dus we hebben daar als gemeente een forse investering gedaan van, als ik het goed voor heb, 900.000 euro. De mensen van het Bokkenslot zitten een beetje vast, omwille van verschillende redenen. Ze zitten nu met twee locaties, er gaat heel veel energie naartoe. En eigenlijk draaien zij break-even. Dus we mogen de laatste jaren een financieel verslag op nalezen. Ze hebben een keer 2000 euro over, ze hebben een keer 1000 euro over. Daarmee gaan ze nooit iets kunnen bouwen op de nieuwe locatie. Dus met die investeringsbijlage, waar Bert het al over had, van 30.000 euro op 6 jaar, dat dient om kleine herstellingen te doen, om kleine investeringen te doen, maar daar gaat nooit iets mee gebouwd worden. Dus ik denk dat wij ons moeten afvragen, hoe willen wij verder met het Bokkenslot? Want mijn vrees is een beetje die van Bert, dat draait op vrijwilligers. Ik lees de verslagen van de Raad van Bestuur en ik lees daar een bepaalde moedeloosheid in. En ik ben een beetje bang dat plots men gaat zeggen van kijk, we zien dat niet meer zitten. We zien de toekomst niet meer, we zien niet meer hoe we daar gaan uitraken.
Dat is zeker en vast het geval niet. Want dat ze het niet meer zien zitten.
Ik ben blij als dat zo is. Maar dat neemt altijd niet weg dat ze vastzitten. Dus dat er daar geen investering voorzien is of kan voorzien worden. Het is zo, als je subsidies vraagt, dan moet je daar ook zelf een inbreng aan hebben. Hè. Zelfs in het beste geval, als je daar 80% subsidie voor zou krijgen, moet je nog altijd 20% zelf inbrengen. En ik zie niet hoe ze dat met hun financiële verslag ooit voor elkaar gaan krijgen. Dus dat is de bezorgdheid. Ik heb een keer afgekeken in het meerjarenplan, ik heb daar niks in staan. Dus vandaar de opmerking twee keer, om daar nog eens goed naar te kijken. Dank u.
Blijft inderdaad wel een VZW met vrijwilligers. Ze zijn zich daar uiteraard ook bewust van, maar zij hebben de werkgroep opgestart. Ze zijn al een tijdje bezig. Enerzijds is die werkgroep puur op het praktische voor de verbouwing. Wat hebben we nodig? Hoe zien we dat de loodsen, de woning of de verblijfs, ziet de slaapzalen enzovoort. Dus heel die praktische kant, maar uiteraard het volledig financieel luik is ook altijd een vast thema binnen die vergaderingen die er zijn. Er worden enerzijds gezocht naar subsidies, er wordt een dossier voorbereid, er wordt ook gelobbyd met verschillende mensen, er worden ook zaken al voorbereid met andere externe partners, dus die zij zijn daar absoluut zeker wel mee bezig. Maar ik vernam dat je nog een gesprek had ook met hen, dus dat zal misschien ook al ter sprake komen dan.
Oké. Geen vragen meer of opmerkingen? Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan bibliotheekreglement Deerlijk. Dat is een aanpassing. Regine Roorijk, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het bibliotheekreglement wordt geactualiseerd en aangepast naar aanleiding van ook een onderzoek dat wij hadden in de bibliotheek met CentroBib en voor de leesbaarheid en de volledigheid wensen we het reglement aan te passen. Dus eind 2024 werd een grootschalig publieksonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat namiddagen in de week populaire bezoekmomenten zijn voor de bibliotheek. Naar de burger toe is het eveneens eenvoudiger en duidelijker om het begin- en sluitingsuur van de bibliotheek op de weekdagen dinsdag, woensdag en vrijdag gelijk te schakelen. Namelijk telkens open vanaf 14 uur en aan sluitingsuur 19 uur. Op zaterdag voormiddag is de bibliotheek open van 9 uur tot 12 uur. Naar aanleiding van datzelfde onderzoek gaven ook leerkrachten aan dat ze graag in alle rust met hun klas wensen langs te komen naar de bibliotheek, maar buiten de openingsuren van het brede publiek. Daarom zal de bibliotheek extra en exclusief voor de scholen 5 uur open zijn op hun afspraak. En ook de kopies en de afdrukken werden eigenlijk gelijkgeschakeld met het distributiereglement van het gemeenschapscentrum Deerlijk voor verenigingen.
Iemand vragen erover? Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we over naar punt 20. Retributiereglement, huurprijzen, sportaccommodatie. Jo Teit had aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Aan de raad wordt dus gevraagd om het retributiereglement huurprijzen, sportaccommodatie goed te keuren met ingang van het nieuwe seizoen per 1 juli 26 en eindigend op 30 juni 32. Door een aantal infrastructurele wijzigingen is een aanpassing noodzakelijk. Er is namelijk een nieuwe polyvalente zaal voor gebruik van niet-balsporten, waar de vroegere powerzaal zat. De twee gemeentelijke turnzalen in school De Beuk zijn bijna gerenoveerd en hebben nu dezelfde kwaliteit als verhuurbasis. En waarvan de rest is er bijna hetzelfde als hetgeen die bestaande was.
Geen vragen, geen opmerkingen. Mag goedgekeurd worden. Dank u wel. Dan gaan we naar premiereglement, projectpremie. Dat is een aanpassing, denk ik. Regine Roorijk, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn op basis van een evaluatieronde gehouden met verschillende aanvragers van de premie, die in de afgelopen jaren een premie kregen toegekend, werd het bestaande reglement aangepast. Het betreft eigenlijk kleine aanpassingen, bijvoorbeeld zoals een projectbabbel, werd toch niet gedaan, maar eigenlijk als je wenst een projectpremie aan te vragen en gaat binnen bij de dienstvrije tijd, dan worden eigenlijk verder geholpen en helpen ze jullie verder om eigenlijk het Hansen-premiereglement te bekijken. Dus het blijft de hoofddoelstelling van de projectpremie om verenigingen en organisatoren te stimuleren om op een innovatieve manier hun jaarlijkse vastwerking te doorbreken. De aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd om de drempel dus voor potentiële aanvragers zo laag mogelijk te houden.
Iedereen akkoord? Geen opmerkingen? Dank u. Mag goedgekeurd worden. Dan gaan we, blijven we bij Regine Roorijk voor vrije tijd. Erkenningsreglement Deerlijkse... Oh nee, ik zit hier aan het springen. Wacht. Feestelijkheden. We gaan naar Louis van der Beken. Feestelijkheden, premiereglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse vereniging.
Ja, inderdaad. Het voorliggende reglement is niet zo heel veel veranderd. Integendeel, we hebben enkel een aantal locaties toegevoegd waar dat een vereniging zijn receptie kan geven voor een jubileum met de Sint-Columba-kerk en ook de kerk in Sint-Lodewijk. En we hopen ook om zo een beetje het multifunctionele gebruik van de gebouwen aan te moedigen. Dat is de enige wijziging. Aan de raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Oké, iedereen. Dank u. Dan gaan we naar punt 23. Erfgoed, convenant Heemkring, Dorp en Toren. Regine Roorijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hierin zijn er eigenlijk geen aanpassingen of veranderingen gebeurd. Het is enkel de verlenging van het convenant.
Akkoord, iedereen. Dank u. Dan gaan we naar punt 24. Erfgoed convenant René de Klerk, genootschap, vraagt tot goedkeuring. De vraag is gekomen om dit punt te verdagen vanwege dat er nog een bijkomend overleg zal zijn met het genootschap. Dus de vraag is om dat te verdagen nog naar een volgende gemeenteraad. Kan iedereen zich daarin vinden? Dank u.
Ja, ik wou net mijn complimenten voor de toevoeging. Michiel, ik wil wachten tot de volgende keer.
Oké. Dan gaan we naar punt 25, vrije tijd, erkenningsreglement dierlijkse verenigingen. Regine Rooijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hieraan is eigenlijk ook niet veel veranderd. Het is een erkenningsreglement die eigenlijk dateert van 2023, die verlengd wordt voor, voor deze legislatuur, voor van 2026 tot 2031.
Oké, dank u wel. Geen vragen, geen opmerkingen. Dank u. Dan gaan we naar punt 26, reglement speelstraten.
Ja, opnieuw
van der Beken.
Opnieuw een van de vele reglementen die voorliggen, maar niet zo heel veel wijzigingen. Het is een klein beetje versoepeld. Vroeger was het zo bij de organisatie van de speelstraten dat er meters of meters gevraagd waren. Wij hebben dat een beetje afgezwakt naar 2, omdat ons dat ook voldoende lijkt. En daarnaast was er vroeger altijd een 2/3 akkoord nodig van de buurt. En dat is nu een meerderheid. Dus dat zijn de enige wijzigingen die erin zitten.
Geen problemen, iemand daarmee. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan hebben we punt 27. Retributiereglement rechter de Beuk. En ook punt 28. Gebruikersreglement rechter de Beuk. Van beide zouden we ook hier willen verdagen, omdat we dat zouden willen herwerken in één reglement samen. Dus voor een volgende gemeente, een van de volgende gemeenteraad klaar te leggen dan. Geen problemen, iemand. Dank u, mag goedgekeurd worden.
Verdaagd.
Verdaagd, sorry, ja. Goedgekeurd dat verdaagd is. Ja. Punt 29, retributiereglement, gemeenschapscentrum dierlijk voor niet-verenigingen. Regine Rolrijk.
Dank u wel, voorzitter. Dus het retributiereglement privéverhuur gemeenschapscentrum werd herwerkt en krijgt een nieuwe titel. Retributiereglement gemeenschapscentrum dierlijk niet-verenigingen. Dus de aanpassing beoogt een uitbreiding van de doelgroep. Naast privépersonen worden voortaan ook bedrijven en organisaties toegelaten om gebruik te maken van de gemeentelijke infrastructuur. Hiermee wordt gestreefd aan een ruimere bekendheid en een hogere bezettingsgraad van de buurthuizen. Daarnaast wordt OC Diefde ook opgenomen in het reglement, aangezien buurthuis Sint-Lodewijk binnenkort tijdelijk niet meer beschikbaar zal zijn. Daarnaast werden ook de uren van het gemeentelijk personeel aangepast om de kosten correct te weerspiegelen bij het inzetten van gemeentelijk personeel om prestaties te leveren wanneer het reglement niet werd nageleefd. En tot slot werden ook de huurprijzen herzien en op elkaar afgestemd met een algemene prijsverhoging. Ook de prijzen van wijn en koffie werden aangepast naar de huidige aankoopprijzen bij de respectievelijke leveranciers.
Geen probleem, niemand. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we naar punt 30, retributiereglement gemeenschapscentrum dierlijk voor verenigingen. Regine Rooijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus het huidige reglement retributie gemeenschapscentrum dierlijk verenigingen vervat de drie voorgaande, namelijk het gebruikersreglement dat we vroeger hadden van het gemeenschapscentrum, de drank- en huurprijzen en fotocopieën van het gemeenschapscentrum en de laatste van was de drankprijzen van het gemeenschapscentrum, de laatste aanpassing die gebeurde in de gemeenteraad van 2025. Door deze samen te voegen in één reglement wordt het geheel overzichtelijker en gebruiksvriendelijker voor zowel de verenigingen als de administratie. Dus de prijzen opgenomen in het retributiereglement werden geactualiseerd op basis van de huidige aankoopprijzen van de respectieve leveranciers, zoals in het vorige reglement. En daarnaast waren ook terug de uren van het gemeentelijk personeel aangepast en het inhuren van een technieker voor uitgebreide technische ondersteuning werd aangepast en het inzetten van gemeentelijk personeel om prestaties te leveren wanneer het reglement niet werd nageleefd. Dus voor buurthuis de Statie werd ook een mobiel kookstel opgenomen ter vervanging van de keuken in buurthuis Sint-Lodewijk. En dit toestel zal beschikken over uitgebreidere mogelijkheden dan een mobiele kookstel in OC Diefde, wat het verschil in prijs verklaart.
Mag goedgekeurd worden? Ja, dank u. En we blijven bij Regine Rooijk voor retributiereglement vrije tijdsaanbod, punt 31.
Dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd het retributiereglement vrije tijdsaanbod goed te keuren met ingang van 1 januari. Dus het vorige reglement wordt dus eigenlijk aangevuld met retributies voor de verkoop van gebruiksmaterialen in Keramiek Atelier Terra en de drankprijzen bij gemeentelijke activiteiten. wat zit hier allemaal onder? Dus de verkoop van tickets voor de jaarlijkse cultuurprogrammatie, de verkoop van toeristische en andere publicaties en folders indien nodig, dus het sportaanbod en de vakantiekampen, de daguitstappen, de verhuur van instrumenten in het kader van de organisatie van deeltijds kunstonderwijs, onze muziekschool, dus de verkoop van gebruiksmateriaal in de keramiek. In Keramiek Atelier Terra is dus nieuw en de drankprijs bij gemeentelijk aanbod.
Oké, dank u. Geen opmerkingen? Dat mag goedgekeurd worden. Dan gaan we naar punt 32, reglement in zaken de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten. Het is een verlenging. Marleen Prat, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat hier dus om een verlenging van het bestaande reglement, dus er is daar niks in veranderd. Het is wel zo dat wij met de gemeenteraad op 11 september laatstleden de subsidieaanvraag van Woonwijs 2631 hebben goedgekeurd. En dat daar in ons één opgenomen acties stond dat we dat reglement terug gingen opnemen. Dus nu wordt dat ter goedkeuring voorgelegd. Dank u wel.
Voor akkoord, Bert. Goed,
ja,
dank
Bert.
U.
We hebben het er al een keer over gehad, he.
Dat is iedereen akkoord ook. Dank u wel. Punt 33. Dasselhemstraat, Merellaan, verkavelen van grond in drie loten voor woningbouw. Wijziging van het rooileenplan. Regine Roorijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat hier inderdaad om een wijziging van een rooileenplan, aangezien er eigenlijk een aanvraag tot een omgevingsvergunning werd ingediend. Dus in de aanvraag wordt een grondafstand voorzien, zowel aan de zijde van de Merellaan met een breedte van 1 meter, als aan de zijde van de Dasselhemstraat met een breedte van een respectievelijk 0,4 centimeter op 1,5 meter. Dus deze grondafstand wordt gerealiseerd in functie van de aanwezigheid van bestaande nutsvoorzieningen en de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen in combinatie met het behouden van de bestaande straatbomen. Dus langs de zuidoostelijke perceelsrand wordt een grondafstand voorzien met een breedte van 2,5 meter, in analogie met de afstand die gerealiseerd werd in de zuidelijk gelegen verkaveling, trainen voldoende ruimte te geven aan de Alfortbeek en de mogelijkheid te behouden tot onderhoud van deze Alfortbeek.
Oké, dank u. Ik veronderstel dat iedereen zich dat kan voorstellen.
Het plannetje zit in bijlage.
Ja, en publiek ook. iedereen akkoord? Ja, dan gaan we naar punt 34. Kapel ter Rustestraat 3, wijziging van rooileenplan. Regine Roorijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is inderdaad door een omgevingsvergunning dat er een aanpassing is van eigenlijk verbindingspad op het perceel gelegen in de Kapel ter Rustestraat. Dus maar het is al een keer voorgekomen, maar er is een kleine aanpassing. En dat is dus het rooileenplan die aangepast wordt, omdat er eigenlijk een eeuwigdurende publieke erdienstbaarheid op dat stukje is.
Dank u. Geen opmerkingen? Matthias? Ah ja, goeie zaak dus. Akkoord iedereen, dank u. Dan gaan we naar punt 35, retributiereglement, inname openbaar domein naar aanleiding van werken, bouwwerken. Jotheid had.
Dank u, voorzitter. En de raad wordt dus gevraagd om dit retributiereglement, inname openbaar domein naar aanleiding van bouwwerken goed te keuren met ingang van 1 januari 26 en eindigend op 31 december 31. Wat wijzigt er aan het reglement? Dat is dat wij dit willen afstemmen met het reglement van stad Haarelbeke, omdat we beiden onder politiezone Havers zitten en dat het dan ook voor de politie uiteraard eenvoudiger is als het reglement gelijk is. De retributies gaan van 10 euro per kalenderdag of 20 euro per kalenderdag naar 12,50 euro en 25 euro per kalenderdag. Er wordt ook een spoedprocedure ingevoerd. Deze zal 50 euro kosten. En dat is eigenlijk de aanvulling op het bestaande reglement. Aan de raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Iemand vragen? Nee. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan blijven we bij schepen jot tijd had voor het retributiereglement. Parkeren in blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren.
Dank u wel, voorzitter. Dus aan de raad wordt gevraagd om ook dit retributiereglement goed te keuren met ingang van 1 januari 26 en eindigend op 31 december 31. Wat verandert er hier? Namelijk dat we de dagretributie verhogen naar 25 euro naar 35 euro. Een bedrag van 25 euro die al sinds 2018 geldig is en die nu naar 35 euro zou gaan.
Iemand die er vragen over heeft?
of opmerkingen?
Ja, ik
heb volg Facebook, dus ik vermoed dat je vragen hebt, Bert.
Oh ja, grote vragen. Ik denk dat in alle transparantie naar iedereen toe, naar de burger toe, dat het zinvol is om te weten dat er hier toch een aantal dingen verhogen in prijs en dat dat beleidsbeslissingen zijn. Hè. Dus dat betekent dat dat een keuze is dat jullie maken. Eentje waar ik soms een beetje wantrouwig tegenover ben, omdat ik soms de indruk heb dat boetes meer dienen om de kas te spekken dan om het beleid te ondersteunen. En op het moment dat ik die indruk heb, gaan mijn haren een beetje recht op mijn armen. Maar je weet dat van de vorige legislatuur. We hebben er ook toen wel vaker over gediscussieerd. Mijn overtuiging is dat die 25 euro voldoende is om de mensen te gaan overtuigen om een blauwe kaart te zetten en om de regels na te leven. Als ze dat niet doen, worden ze gesanctioneerd. En natuurlijk zijn er dan de ongelukkigen. En ik heb deze week al een ongelukkige foto doorgekregen van iemand die iedereen hier wel goed kent. Goed doet er niet toe wie dat is. Maar het komt er meer dat de grappige bemerking erbij stond. Ik heb nog korting, het is nog dit jaar. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Dat iedereen wel een keer durft te vergeten in een rapte. En dat het gewoon jammer is dat je dan nog een keer 10 euro extra betaalt. Dat is 40% meer. En misschien is het het meest jammerlijke, en dat stond dan nog niet in de krant of op Facebook, dat natuurlijk voor velen onder ons zou je kunnen zeggen, ja, oké, één keer per jaar een boete of nul keer per jaar een boete. Die 10 euro, het gaat daar niet op komen. Maar voor een aantal mensen is die 10 euro wel veel centen. Als we dan een keer terugkeren naar de speelpleinwerking van 6 naar 8 euro en een week, is dat ook veel centen. En daar, in al de elementen die nu voorliggen, zie ik hier en daar wel een keer een verhoging van 10, 15, 25 procent en 40 procent. Ja, dan denk ik, zit er daar nog ergens een sociale reflex? Of hoe zien jullie dat dan? Dus misschien is dat ook wel een motivatie om te denken, is dat wel nodig om eigenlijk het parkeer... bedrijf, want dat weten jullie ook wel, denk ik, 45% gaan naar het parkeerbedrijf om die te gaan belonen. Want, en dat is misschien nog wel eentje dat ik er wil aan toevoegen, eigenlijk als je zo'n verhoging doet, had je kunnen onderhandelen met parkeerbedrijven en zeggen van kijk, wij willen die 45% omlaag, want je had meer inkomsten hebben met 40% hogere retributie. Dus je had eigenlijk dat ook nog kunnen doen. Om dan te zorgen dat tenminste de cent die je daar krijgt naar bijvoorbeeld verkeersveiligheid zou kunnen besteed worden. Maar ik vermoed, maar kijk het antwoord tegemoet, dat daar niet veel in
de
huis is.
Wilt de scheep daarop antwoorden?
Voilà.
Maar ja, dank u voorzitter. Ja. Allee, misschien eerst Philippe even tussenkomen en dan kan de scheep antwoorden op alle twee misschien.
Philippe Terijn, ja, u krijgt het woord.
We hebben dat ook besproken in ons bestuur aan de tafel. Dus niet op de sociale media, maar aan de tafel. Maar ik moet wel zeggen dat wij dat ook wel vonden. Dat die 10 euro extra, dat misschien wel niet nodig is. We hebben parkeren en dergelijke is gratis. Ik heb ook de reactie gezien van Unizo, ook op de sociale media trouwens. En inderdaad, de parkeren is gratis en dat moet zeker en vast zo blijven. En iedereen moet zich aan de regeltjes houden, dat is evident, zou ik zeggen. Maar goed, we hebben het allemaal wel een keer tegengekomen dat we in de winkel staan en dan zeggen, oei, mijn blauwe kaart, ik vergeet van leggen. En dan hopen dat er niks tussen de ruitenwissers zit. En inderdaad, ik denk ook, goed, 25 euro. Dat eigenlijk, naar ons mening is dat ook zeker en vast voldoende en wij kunnen ons daar ook wel in vinden.
Ja, dat is genoteerd. Dus alles is nog een reflex als je erin staat dat je altijd je blauwe kaart legt.
Dat is waar, hè. Maar ik vraag me eigenlijk ook wel een keer af hoe dan de handelaars daar mee gediend zijn. Dat vraag ik me eigenlijk wel een keer af, wat zij daarvan vinden. Als ik Unizo lees, is dat blijkbaar geen probleem, maar ik zou er toch wel een keer een antwoord op willen vinden.
Ik ga de schepen laten antwoorden, ik ben zelf handelaar geweest, ik kan er u direct op antwoorden, maar de schepen zal het zeggen.
Dank u voorzitter. Ik heb uiteraard naar aanleiding van uw Facebook-post toch iets voorbereid. Huh? Dus zoals bij de uitleg van dit punt aangegeven betreft het hier niet om een boete, maar om een retributie wanneer men zijn blauwe schijf niet plaatst of wanneer men over de termijn van 2 uur gaat. Sinds de invoering in 2018, waarbij het bedrag werd bepaald op 25 euro, werd het bedrag nooit geïndexeerd. Bij deze recente evaluatie werd er gekozen om dit bedrag, gezien we ondertussen 7 jaar verder zitten, toch te verhogen naar 35 euro per dag, daar waar in veel gemeentes de keuze wordt gemaakt of werd gemaakt om deze per halve dag uit te schrijven. Tenzij jullie liever hebben dat we het houden op 25 euro per halve dag, zoals in andere gemeentes gebeurt, dat kan natuurlijk ook. Maar we hebben toch gekozen om 35 euro per dag. Ik wil hierbij nogmaals benadrukken dat parkeren in dierlijk inderdaad gratis blijft. waarbij we onze burgers en of klanten graag verwelkomen in ons centrum. Enkel wanneer men... Mag ik verder doen, Philippe? Enkel wanneer men, ondanks de vele waarschuwingsborden en de berichten wanneer men een winkel binnengaat, toch in overtreding is met de parkeerkaart, kan men een retributie uitgeschreven krijgen. De blauwe zone werd destijds trouwens ingevoerd om meer rotatie te krijgen in het centrum, en dat werkt. Unie Zo Deerlijk is trouwens heel tevreden met het huidige parkeerbeleid in Deerlijk, zowel van de blauwe zone als de Shop & Go plaatsen. En ik stel toch vast dat Unie Zo over alle partijgrenzen heen is. Deze retributie heeft dus ook geenszins te maken met flitsboetes of trekcontrole. Het heeft ook niks te maken met een bepaalde in het nieuws gekomen firma, die trouwens in Vlaams-Brabant opereert. Ik begrijp dan ook niet, collega, dat u deze verwijzing maakt in jouw Facebookbericht. Dit is appels met peren vergelijken, jammer voor de mensen die nog geloof hechten hieraan. In datzelfde Facebookbericht schrijf je ook dat 45% van die boete, verkeerd woordgebruik, want het gaat hier om een retributie, naar het bedrijf gaat die de controle doet. Vind je dit abnormaal? Jullie zijn toch zo voor het uitbesteden van opdrachten aan privéfirma's? Dit is hier nu zo een voorbeeld en dan is het ook weer niet oké. Denk je dat een privéfirma gratis die controles uitvoert? Of ben je liefhebber om het door eigen personeel te laten doen? Uit de greep van de weinige reacties die op deze post verscheen, vat ik er toch enkele samen. Dictatuur, pestmaatregelen. Ik begrijp ook niet wat dit te maken heeft met het gratis parkeren, wat hier van toepassing is en blijft. En dat we absoluut gratis willen houden. U niet misschien. Uit de percentages die in dezelfde post naar voren komen, waarvan ik niet weet waar ze werden gehaald, lees ik dat 90% zich aan de regels houdt. Dus waarom maakt u hier zo een probleem van? De aangepaste retributie naar 35 euro brengen lijkt ons heel billig. En als je aan de regels houdt, is er geen probleem. Dan moet je 0 euro betalen. Oppositie voeren mag en moet, maar het moet fair blijven. Je had beter een positief Facebookbericht gemaakt dat het nog altijd gratis parkeren is en dergelijke. Maar indien je de regels niet volgt, er wel een verhoging is van 25 naar 35 euro. Deerlijk is en blijft een klantvriendelijke winkelgemeente, waar gratis parkeren er is en blijft. En dat dankzij een ijzersterk beleid. Ik vind eigenlijk trouwens raar dat u bezorgd bent voor de mensen die hun blauwe kaart vergeten, collega. En ik dacht even dat u liever had dat het een oranje kaart was. Dank u.
Matthias.
Mag ik toch een vraag naar de motivatie waarom dat er verhoogd wordt? Want ik heb wel nog niet de motivatie gehoord waarom dat we dat doen.
We hebben gekozen om na 10 of na 7 jaar tenminste een verhoging in te voeren. Dat is nooit geïndexeerd geweest.
Maar een indexatie is omdat het afhankelijk is van een kost. Dit is niet afhankelijk van een kost. Of het zou moeten zijn dat dit op vraag is van het bedrijf natuurlijk. Die zegt, we geraken niet meer in de kost. In dat geval vind ik het inderdaad een rare beslissing, want ik denk dat voor iedereen die hier zit, die 25 euro nog altijd evenveel pijn doet als in 2018 toen het ingevoerd was, en dat het inderdaad voldoende is. Tenminste dat dat plotseling niet veel meer geld meer geworden is.
Ja, dat kan, maar ik weet ook, als je een winkel binnenstapt, dat er daar een bord uithangt van blauwe kaart niet vergeten,
maar
dat
zet
hier volop...
Dat het moet, snap ik.
Worden ook, dus.
En we zijn er absoluut
voor. Ik weet ook niet wat het probleem is.
Maar waarom gaan we het gaan verhogen? Dan is het echt gewoon een zoeken naar inkomsten. Allee, want die 25 euro is afdoende. De blauwe zone werkt. Die 25 euro is voldoende om iedereen er aan te voldoen. Dus lees het wel bizar dat we die gaan verhogen. En trouwens, als er een optie is om dat te gaan veranderen naar 25 euro per halve dag, ik weet trouwens niet waarom dat er altijd moet vergeleken worden met wat andere gemeentes of steden beslissen. Maar als er kan gaan worden naar 25 euro per halve dag, lijkt mij dat beter. Want iemand die zijn blauwe kaart vergeet, dat is gewoon omdat hij even 10 minuten, een half uur of whatever ook, iets te lang binnen is in de winkel. Die gaat niet zijn auto door de hele dag laten staan. Dus als dat kan, dan zou ik gaan naar 25 euro. Want in de feiten zal het ervoor zorgen dat die boete voor de meeste de mensen 25 euro bedraagt in plaats van 35.
Maak graag de vergelijking naar andere gemeenten. Ik denk dat jullie dat ook soms doen. Dus ik mag dat ook wel. Dan is dat zo.
Ja, want dat een paar aannames en verkeerde interpretaties. Nu, ik leid er gewoon uit af dat het gevoel ligt aan jullie kant, dat ik iets communiceer naar burgers. Maar dat is natuurlijk, en dan moet ik het huishoudelijk reglement erbij nemen, mijn volste recht als gemeenteraadslid. En ik denk ook dat niet dat ik me eigenlijk niet de les moet laten spelen van u had beter dit of dat gedaan. Ik denk dat het gewoon fundamenteel is dat wij af en toe van mening mogen verschillen en dat we dat ook naar buiten mogen brengen. Dat is het enige wat ik gedaan heb. Dat is voor ons geen gigantisch groot punt. Wat er een veel groter punt was in het verleden, dat waren sommige uitgaven waar je gewoon op vraag van een bedrijf 15.000 euro extra heeft in een zonnepaneeldossier. Als je dat toen niet had gedaan, dan had je misschien de boetes niet moeten verhogen. Maar kan er zo'n aantal op sommen. En toen hebben we wel hard van leer getrokken. En toen hebben we ook een bepaalde laksheid gezien. Van ja, oké, dat gaat allemaal het verschil niet maken. En nu zien we in elke verhoging van het reglement dat blijkbaar toch wel het verschil maakt. Dus ik denk dat de essentie is van de discussie. En of dat, op welke manier we dat dan brengen, ja goed. Ik denk dat er wel een vergelijking is met het bedrijf die daar wel fris boetes doet enzovoort. En dat is gewoon dat zij een deel van de centen daar hebben. En dat ik voorstander ben van als je dan toch zo'n verhoging doorvoert, dat je dan een onderhandeling doet met de partner. Want nu is het gewoon een mooi cadeautje voor die partner. En je weet ook, als je een aanbesteding uitschrijft naar die partner, dat de hoogte van de boete ook een rol speelt, omdat zij een kostenpercentage hebben. Het is tegenwoordig met een stepje dan ze rijden, heb ik mogen vernemen van veel mensen. En goed, ja. Dus dat is eigenlijk gewoon, denk ik, onze mening. En weet dat, wij gaan daar dan ook, dat dan ook niet goedkeuren. Voilà.
Dus de vraag de stemming. Ja.
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 Nee.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dan gaan we naar punt 37.
Punt 37, inderdaad, voorzitter. Waar het brandt, moet je blussen en heb je Fluvia nodig. Dus, voilà. Het volgende punt gaat over het meerjarenplan van onze brandweerzone van Fluvia, waar deerlijk deel van uitmaakt. En het meerjarenplan ligt hiervoor. Er zijn eigenlijk een zestal grote lijnen daarin. Enerzijds wil Fluvia optimale operationele paraatheid garanderen. Dat gaat over handhaven van de vereiste aanrijdtijden. Correct opgeleide mensen hebben fysieke paraatheid bij de bemanning. Ook werving van nieuwe brandweerlieden, onder andere via de werking van de jeugdbrandweer. Een tweede lijn is talentontwikkeling, waarbij dat Fluvia geconfronteerd wordt eigenlijk met een uitdaging van vrijwillige officieren die nu binnenkort in de komende jaren toch wel verhoogd zullen uitstromen. Dus er is ook wel een sterke inzet nodig op opleidingsprogramma's voor de brandweerlieden. Een derde lijn is algemene veiligheid verhogen door preventie en door risicobeheersing. Daar spreken we over sensibiliseringscampagnes bij de bevolking en dergelijke. Ook een duurzame bedrijfsvoering, waarbij men ook eigenlijk de financiële middelen wil optimaliseren, maar ook duurzaamheid nastreven in aankoop van materialen. Een vijfde lijn is dat de brandweer, zoals wij het van hen gewend zijn, sterk wil samenwerken en communiceren met de stakeholders. Zij willen dat ook hier als punt nog eens beklemtoon, dat ze dat ook in de toekomst willen blijven doen. En een zesde lijn is streven naar innovatie. Waar kunnen nieuwe technologieën de brandweermannen helpen? En denk daar dan bijvoorbeeld ook maar aan de inzet van drones. In de laatste jaren is er eigenlijk via CityMesh een grote inzet van drones die eigenlijk onze brandweermannen kunnen helpen op het terrein om te kijken waar de vuurhaard ontstaan is. Dat is eigenlijk een goede zaak. Daarnaast, dus het meerjarenplan bestaat uit die zes lijnen, maar bestaat ook uit een leuk financiering. En het leuk financiering bestaat eigenlijk uit drie delen. Dat is al altijd zo geweest met Fluvia. Enerzijds hebben wij de exploitatietoelage voor de gewone werking. Die bedraagt voor 2026 voor deerlijk 354.574 euro. En die zal in 2031 432.000 euro bedragen. Dan een tweede lijn is de investeringstoelage. Dat is een tweede leuk. Dat is voor aankoop van materieel en van voertuigen bij de brandweer. Dat gaat over vesten, helmen, maar ook over autopompen en dergelijke meer. In 2026 is er daar 55.000 euro ingeschreven en dat evolueert naar 61.000 euro in 2031. En een derde luik van de financiering, dat is eigenlijk de kazerneringstoelagen die wij betalen. Voor investeringen in renovaties van kazernes, maar ook in nieuwe kazernes op het grondgebied. In functie ook van het kazerneringsplan en in het meerjarenplan dat hiervoor ligt, zullen wij die betalen in de eerste drie jaren van het meerjarenplan. En die kazerneringstoelagen die zijn enkel en alleen ingeschreven voor de bouw van de brandweerkazerne Evolies, dus Zwevenhem-Kortrijk, de kazerne die daar zou gebouwd worden.
Er is ook nog een tweede kazerne gepland in dit meerjarenplan, Hullegem-Heulen, in de tweede deel van de legislatuur. Maar daar zal er een lening aangegaan worden. Waarom, zou u de vraag kunnen stellen, maar er waren daar toch een aantal burgemeesters rond de tafel die vonden dat er al genoeg investeringskredieten ingeschreven stonden en die graag hadden gehad dat er een deel als lening opgenomen werd voor die kazerne. In alle geval, voorafgaand is ook alles afgetoetst geweest met het zonecollege, met de zoneraad, dus van alle gemeenten in de regio, en ook met de financieel directeurs van de gemeenten die deel uitmaken van Fluvia. En u wordt ook gevraagd aan de raad om dit goed te keuren.
Iedereen akkoord? Bert heeft een vraag of opmerking.
Eigenlijk een kleine aanvulling voor Louis. Maar ik denk dat ik dat misschien nog een keer in het verleden meegeven heb. Ik vind altijd dat in zo'n dossier dat wij als kleine gemeente een beetje benadeeld zijn. En de reden is eenvoudig. Het Stad Kortrijk heeft een aantal problemen dat wij niet hebben. En het Stad Kortrijk krijgt voor die probleem geld van Vlaanderen. Ze is een centrumstad, ze krijgen meer geld dan wij. Wij zijn eigenlijk als deellijk zelf eigenlijk ferm benadeeld door het gemeentefonds zelf. Het zou kunnen dat er een verandering in komt, ik weet de details daar nog niet van. Maar eigenlijk zou het interessant kunnen zijn om binnen een burgemeestersoverleg met een aantal kleinere gemeenten een frontje te vormen en af en toe te zeggen, ja maar Kortrijk, voor die problemen binnen bijvoorbeeld een brandweerzone, rekenen we dat je een hogere bijdrage doet of rekenen we dat je dat eigenlijk op stedelijke kast neemt. Dus moesten ze die openingen vinden met een aantal burgemeesters voor bepaalde grotere dossiers. Dat kan nu misschien morgen zijn, dat kan binnen 3 jaar zijn. Zou dat wel tof zijn.
Iets dat ik zeker ook kan meenemen, Bert. Hè?
Ja, top. Merci.
Anders mag dat. Philippe.
Ja, ik had nog een vraag.
Philippe Kiri, vooral duidelijkheid.
Inderdaad, die kazerneringsbijdrage, de laatste 3 jaar valt dat helemaal weg. Maar die lening, die zal toch ook moeten betalen?
Die is mee opgenomen in de exploitatiekosten, Philippe. Dus de kazerne Evolies Kortrijk Zwevenham zit in de kazerneringstoelagen. Ja. Die lening zit eigenlijk opgenomen in de exploitatietoelagen.
De interesten, maar het kapitaal niet.
Ja, dat ook.
Ook?
Ja, maar het is ook zo, dus eigenlijk 19 december is het moment van gunning voor eigenlijk de brandweerkazerne. Ik laat het zo een beetje in de wandelgangen vertellen dat die aanbestedingen redelijk meevallen ten opzichte van de raming. Dus dat zou ook hopelijk een goede meevaller kunnen zijn om de lening ook tot een minimum te kunnen beperken. Dus we gaan dat zien wat dat de uitkomst daarvan is, maar we gaan alleszins ook wel dat in de gaten houden. Want hetgeen dat je zegt, Bert, is ook waar. In het begin, de kazerne die ging gebouwd worden, Zwevenham-Kortrijk, dat ging een beetje een megalomaan project zijn, maar er zijn daar eigenlijk 2 besparingsrondes gevraagd geweest. En dat was eigenlijk toen wel door de burgemeesters van de kleinere gemeenten, die vonden dat dat ook niet echt kon. Claude, hij was er ook bij, ik weet dat nog, wij hebben er ook nog over gesproken. Dus, maar als de aanbesteding nu hopelijk ook nog een beetje meevalt, dus 19 december gaan we daar meer over weten.
Oké, dat wordt goedgekeurd, dat meerjarenplan. Dank u. Dan gaan we naar punt 38, een belastingsreglement op masten en pylonen. Regine Roorijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus de vorige legislatuur hebben we dit belastingsreglement ingevoerd en we wensen dit te verlengen, maar ook de belasting te verhogen. Als bestuur vinden we dat we op de aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van Deerlijk wensen we dat te beperken, gezien we ze een substantiële negatieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en toeristische bestemming en wegens de visuele vervuiling, de landschapsverstoring en het doorbreken van de open vrije ruimte. Daardoor is de belasting op masten en pylonen vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd. Dus het landschapsverstorend karakter helpt dan niet in feite voor masten en pylonen die dienst zijn voor groene energie, zoals windmolens, en ook voor masten en pylonen die eigenlijk dienen voor de openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten. Het betreft hier een €5.000 per pyloon of mast. Als Deerlijk zijn we niet alleen met deze heffing, dus er is meer dan 100 Vlaamse gemeenten maken hier wel gebruik van. De subsidie welke we konden ontvangen via het LKP is niet voldoende om de gemeente te weerhouden die belasting dus niet te innen. Als gemeente hebben we nog altijd eigenlijk een fiscale autonomie om belastingen te innen en voor Deerlijk is het inderdaad een bron ook van inkomsten.
Zijn er vragen? Matthias.
Dank u, voorzitter. Ik ging er inderdaad maar een update van vragen. Is dat uiteindelijk afgerond, die discussie met de Vlaamse overheid, in het feit dat zij dan 2.1 niet uitbetaald hebben en daarmee is de kous af?
Ja, wij moeten een deel wel terugstorten, van hetgeen dat omdat we dus de vorige, dat gaat over een bedrag van een €37.000.
Dat zat erin, hè. Dus. Free train.
Ja, ik heb hier begin deze week een inkomend schrijven zien van een organisatie die daar naar de rechtbank zal stappen. Staat dat die gelijk krijgen, gaat dat dan deze beslissing niet ondermijnen?
Dat Filip, welke organisatie?
Ja, ook helemaal zijn, dus van Proximus heeft dat toch, had ik dat niet verkeerd voor?
Elk jaar bezwaring, denk ik.
Ja?
Ja.
Dus, allee, er is toch iets die deze beslissing kan ondermijnen?
Ja, maar ze dienen dat in bij iedere gemeente. Ja.
En ieder jaar blijkbaar. Ja. Kun je iets verstaan? Allee, het ben ik niet.
Nou ja, ze dienen dat.
Ja, ik ben niet zeker of dat Proximus is. Ik zou moeten nakijken. Dat ben ik niet zeker, ja.
Dus dat, allee, maar ze gaan dat toch naar de rechtbank ook mee goed begrepen, hè?
Dat weet ik niet of dan ze naar de rechtbank gaan.
Ja.
Dat, toch wel? Op de Raad van State.
Afwachten.
We zullen afwachten, nee.
Allee, ja. Goed, want allee, gaat dan zijn gelijk krijgen.
We zijn daar niet willen. Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Okay, dan zien we wel.
Maar iedereen is principieel akkoord met dat reglement. Zonder spreken. Dank
vraag,
u. Jan Verijn.
Heb je een idee van, Regine, over hoeveel pylonen en masten dat eigenlijk gaat op ons grondgebied?
Tot nu toe denk ik rond het 60, 62, als ik kijk naar Lies. Ja, he. Ongeveer dat, ja. Ja.
Oké. Punt 39, retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Het is een verlenging. Uw tijd had.
Dank u, voorzitter. Het staat hier inderdaad om een verlenging van een bestaand reglement met actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaalconcept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten. De raad wordt gevraagd om deze verlenging goed te keuren.
Iedereen oké? Dank u. Dan gaan we naar punt 40. Kerkfabriek Sint-Colomba, meerjarenplan 2026-2031. Vraag tot goedkeuring. Louis
ja,
Vermeken.
Dank u wel. Dus wat voorligt zijn de twee meerjarenplannen van de kerkfabriek in Sint-Colomba en ook van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen. Het is al in de zomervakantie dat wij samen met de kerkfabrieken en de financieel directeur ook de budgetten eens onder de loep hebben genomen en lijn per lijn hebben overlopen om te kijken of die budgetten nog in orde staan of niet. Voor Sint-Colomba zal de exploitatietoelage in 31 richting 44.000 euro gaan en voor Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen is dat 33.898 euro in 31. Daarnaast zijn er ook een aantal investeringen voorzien. Voor Sint-Colomba is dat een toelage van 20.000 euro voor verschillende kleinere herstellingswerken aan de kapel te rusten. We hebben daar een verslag van monumentenwacht. Er zijn daar een aantal problemen rond cementvoegen, enkele werken aan hout en dak die zouden moeten gebeuren. Dus dat is volgens dat inspectiedocument. Voor Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen is dat in 26 6.000 euro voor het vernieuwen van het dak van de stookplaats die lekt in een EPDM-dak. In 27 een bedrag van 33.000 euro voor de zuidwestelijke gevel, niet van de beuk, maar wel van het hoogkoor. Het is zo dat dezelfde problematiek zich daar een beetje begint te nestelen, zoals die aan de beuk geweest. Maar die zat eigenlijk al in het initiële project van nog een keer de vorige legislatuur niet inbegrepen. Maar we zullen wel graag vermijden dat het mooie werk aan de binnenkant verloren zou gaan. En in 29 is er een budget voorzien van 27.000 nou voor werken aan torenkruis en dak van de toren zelf. Dat zou er ook dat torenkruis van moeten gehaald worden, volledig ontroest. En ook plaatselijk herstaan van hout en van loodslappen aan het torendak zijn nodig. En daar zijn wij ook op gewezen geweest door een inspectieverslag van Monumentenwacht. Daarnaast wil ik misschien graag nog even zeggen dat wij voor onze kerkfabrieken ten opzichte van het meerjarenplan 2020-2025, zoals dat het voorlag voor Sint-Colomba en voor Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen, de initiële versie hier goedgekeurd, dat wij 47% minder zullen uitgeven dan in die vorige meerjarenplannen. En dat heeft te maken met een aantal factoren, onder andere tarieven van elektriciteit, gas, leds, bewuster met verwarming omspringen, ook een aantal inkomsten die verhoogd zijn, indexeringen en daarnaast ook uitgaven verminderd, in het bijzonder de uitgaven voor kosterorganist. Aan de Raad wordt gevraagd om de meerjarenplannen goed te keuren, maar het zijn twee aparte punten. Ik heb ze nu een beetje samen behandeld, maar het zijn wel twee aparte agendapunten.
We gaan eerst punt 40 vragen, de goedkeuring, dus voor de kerkfabriek Sint-Colomba.
Dus Louis, sorry dat ik even stoor, maar dus, de renovatie van de Sint-Columba-kerk van binnen, die staat hier niet...
Wij zijn eigenaar van de Sint-Columba-kerk en dat betekent als er investeringen moeten eigenlijk gebeuren aan gebouwen die onze eigendom zijn, dat wij ze moeten voorzien in onze eigen kredieten. En niet in de budgetten van de kerkfabriek zelf. Dus dat is eigenlijk de reden.
Ik keer terug. Punt 40. Mag dat goedgekeurd worden? Kerkfabriek Sint-Columba, meerjarenplan. Ja, dank u. Dan punt 41. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen. Meerjarenplan 2026-2031. Goedkeuring. Dank u. Dan gaan we naar punt 42. Kerkfabriek Sint-Columba. Budget 26.
Ja, dus eigenlijk, ja, maar dat de meerjarenplannen nu goedgekeurd zijn. De budgetten zijn in kennisname, zowel voor punt 42 als punt 43. Ik dank al mijn collega's van de Raad voor de zeer goede constructieve sfeer. Nog een klein vergelijkingske, want je zei er misschien niet voor, maar ik wil toch een keer een vergelijkingske maken. Gemeente Deerlijk, in het jaar 26, 2,99 euro per inwoner gaan we geven aan de kerkfabrieken in Haarobeke, 8,38 euro. Dus dat is goed, denk ik. In het jaar 27 is het 5,48 euro en in Haarobeke 10,84 euro. Dus geef het een keer mee.
King zijn we blijven vergelijken. Tot grote jolijt van Matthias. Dus punt 42 is kennisname, punt 43 is kennisname. Dan gaan we naar punt 44, reglement opportuniteitsadvies bij vergunningsaanvraag kinderopvang. Claude Kroes.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Beste collega's, het is inderdaad zo dat het een bestaand reglement is en de vraag aan de Raad is om dat te verlengen, eveneens tot 31 december 2031. Dus het is zo, wanneer er een vergunningsaanvraag gebeurt voor het agentschap opgroeien, dat er ook een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moet toegevoegd worden. En dat wordt hier omschreven. Dus ik heb geen vergelijking gemaakt met andere gemeenten, aangezien dat het voor iedereen hetzelfde is.
Oké, dank u. Geen opmerkingen, mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 45, we blijven bij Claude Kroes. Dat is premiereglement, installatie en aanmoedigingspremie voor kinderopvanginitiatieven van 0 tot 3 jaar.
Ja, het is een reglement die bestaat, maar er zijn wel een aantal wijzigingen. En voornamelijk zit dat in de bedragen van de aanmoedigingspremie. U zult ze ongetwijfeld al zien staan hebben. De installatiepremie is 500 euro voor nieuw gestarte initiatieven die 8 vergunde plaatsen of minder voorzien. En 1000 euro voor nieuwe gestarte initiatieven die 9 plaatsen of meer voorzien. En de uitbreidingspremie eveneens 500 en 1000. En dan voor de aanmoedigingspremie een vast bedrag per locatie van 145 euro. Daarbovenop 7,50 euro per vergunde plaats met een maximum van 350 euro per locatie. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste wijzigingen. En de vraag is ook om dit reglement goed te keuren.
Oké. Goed gekeurd, dank u. Punt 46, premiereglement seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenraad. Dat is een aanpassing, denk ik.
Ja, eigenlijk is er daar heel weinig veranderd. De manier van berekenen van premies is exact dezelfde als vroeger. Als ook de bedragen die ingeschreven staan. Het reglement is eigenlijk al in het verleden herwerkt geweest door de seniorenraad. Dat was toen zeer complex en dat is toen een stuk vereenvoudigd geweest. Het is nu ook nog een keer voorgelegd aan het nieuw dagelijks bestuur met de vraag of dat er opmerkingen waren. Maar zij waren ervoor te vinden om het te houden zoals dat het was. Dus bij deze ligt het ook voor.
Iedereen akkoord? Mag goedgekeurd worden? Dank u. Dan hebben we bij punt 47, dat is ook een aanpassing van het bestaand reglement. De premiereglement zorgtoelage. Marleen Prat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus er wordt dus gevraagd om de zorgtoelage goed te keuren. Het doel daarvan is voor de mensen te stimuleren om zo lang mogelijk thuis te blijven in hun eigen omgeving. Het is zo dat dat een premie is van 25 euro per maand, wordt per kwartaal uitbetaald. En het wordt toegekend met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar van aanvraag. Het zijn er wel voorwaarden aan verbonden om die premie te hebben. En de premie wordt stopgezet bij het verhuis buitendeerlijk naar het woonzorgcentrum te gaan. Dus dat hebben we ook opgenomen. Dat is een aanpassing. Of bij overlijden natuurlijk. Dus dank u wel om dit goed te keuren.
Geen opmerkingen?
Is het dezelfde premie van de vorige keer?
Ja, dat is hier heb ik staan. Ja. Ja, 25 euro.
Mag goedgekeurd worden? Ja, dank u. Punt 48, premiereglement voorzieningen ten dienste van personen met beperkingen. Dat is een verlenging. Marleen Prat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat hier om een verlenging, dus er is daar niks aan veranderd. Het gaat hier over de voorzieningen die personen met een beperking vanuit deerlijk opvangen. Het zij voor een verblijf of dagbesteding of werk. En zij hebben dan recht op €20 per persoon per jaar. Maar ook met een maximum van €200 per jaar. Dit ligt voor om goed te keuren. Dank u wel.
Iedereen akkoord? Oké, mag goed gekeurd worden. Dan punt 49, retributiereglement gemeentelijke kinderopvang voor kinderen van het kleuter- en basisonderwijs. Dat is een aanpassing, Claude Kroes.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, het is inderdaad zo dat het een bestaand reglement is. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat het zal goed, of de bedoeling is om het goed te keuren tot 31 augustus 2026. De bedoeling is dat de bedragen / tarieven een keer herbekeken worden vanaf 1 september, maar de directie opteert om dat te doen vanaf 1 september bij het begin van het nieuwe schooljaar. Moet ook nog voor de schoolraad komen uiteraard. Dus in die zin vragen we om het reglement te verlengen tot het einde van dit schooljaar. En er is ook schrapping van de regel dat de retributie contant moet betaald worden bij sporadisch gebruik.
Iedereen kan zich daarin vinden. Dank u, is goedgekeurd dan. Punt 50, ondertekening toetredingsovereenkomst voor opstart digitale aangifte overlijden via EDIS platform. Louis van der Beek.
Inderdaad.
Voor zeker te zijn, ik zit in de raad van bestuur van Atumi. Ik zou misschien beter mij afwezig melden of naar buiten halen, bij beslissing.
Voor het punt nu, die aanbod.
Voor het punt nu van Elis, ja. Ik heb er al meegewerkt. Allee, ja, meegewerkt is een groot woord, maar in beslist. Dus,
okay.
Het is tof dat dat hier op de gemeente komt.
Wel, tof. Ik vind het ook tof en een goed punt, maar wij zijn ook verplicht. Maar in alle geval, dus voor zij die er niet aan meegewerkt hebben, wil ik toch nog een kleine toelichting geven voor wat meer informatie daarover te geven. Het heeft eigenlijk al veel persaandacht gekregen in de periode rond 1 november, want toen zijn Mechelen en Lier van start gegaan in een proefperiode met het project ELIS, dus de digitale aangifte voor overlijden. Wij, alle gemeenten dienen nu eigenlijk in te stappen en wat dat wij merken, dat is dat dat inderdaad toch wel een tijdsrovend proces is om dat te doen, dat dat niet altijd zeer efficiënt is en dat dat digitaal platform ons, niet alleen wij, maar ook uitvaartondernemers, artsen en Vlaamse en federale overheden ook wel efficiëntiewinst zal opleveren. En op die manier proberen wij ook administratieve processen verder te optimaliseren. Het is zo, wat dat wij zien, wat zijn daar de voordelen van? Dat we eigenlijk een aantal telefoons minder zullen moeten opvolgen, mails, fysieke documenten, bepaalde handelingen maar één keer zullen moeten doen. Ook het wegvallen van het papieren proces zorgt ervoor dat wij een aantal postzegels en portkosten zullen kunnen besparen. Maar de grootste efficiëntiewinst voor het lokaal bestuur zit hem eigenlijk in een afhandeltijd van een overlijdensdossier van een 20 tot 30 minuten. Als je weet dat er op dit moment al 100 mensen overleden zijn dit jaar in de gemeente, ja, dan heeft dat toch wel een impact op onze werking. Aan de raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Iedereen akkoord? Dank u. Punt 1, ja. Ik weet niet, ja, je Bert zie je ergens. We gaan verder doen, hè. Punt 51, belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken. Louis van der Beken.
Het reglement dat nu voor ligt vervangt het voorgaande, dat dateert van december 2016 en dus 9 jaar oud is. We hebben de tarieven eens bekeken. Enkele opvallende zaken zal ik eruit stippen. Dus de belangrijkste tarieven voor identiteitskaart en rijbewijzen via normale procedure blijven onveranderd. De tarieven voor de spoedprocedure zijn iets opgetrokken van €13 à €15. Bij de afhefte van de reispassen zijn de prijzen wat opgetrokken, maar als we vergelijken met de regio blijven we daar bij de goedkoopste. De kosten van een huwelijk stijgen van €60 à €85, maar ook daarmee blijven we de laatste bijna in de ganse regio. De mensen mogen trouwens ook nog altijd bij ons kiezen welk tijdstip dat ze komen. Ze krijgen ook nog een glaasje aangeboden. In Kortrijk loopt zelfs een huwelijk op zaterdag op, als je dat buiten doet, naar €485, heb ik gezien. Dat is een ongelooflijk bedrag. Je moet er al iets voor over hebben.
Wat hebben wij er ook in opgenomen? Het huwelijksboekje zal opnieuw zijn intrede doen in de loop van volgend jaar. Wij gaan de mensen daar de vrije keuze in laten, of zij dat willen of niet. En net zoals veel gemeenten zouden wij dus gewoon de kostprijs doorfactureren. Als zij dat wensen, als zij dat niet wensen, dan blijft het de manier zoals dat het vandaag is. En het laatste, het wettelijk samenwonen, wordt gratis. Wij waren de laatste gemeente bijna die er nog iets voor durfden vragen. En we gaan dat ook binnenkort volledig digitaal op de website brengen, zodat dat ook digitaal kan aangevraagd worden. Dat zou toch een zestigtal afspraken moeten uitsparen. Aan de raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Oké. Dat mag goedgekeurd worden, dank u. Punt 52, retributiereglement grafconcessies.
We zijn bijna op het einde van de reglementen en hier zitten we bij het einde van het leven, namelijk het reglement voor de grafconcessies. De grootste wijzigingen misschien hier ook. Vanaf nu zouden wij standaardprijzen toepassen in plaats van een berekening per vierkante meter per jaar. En dat zorgde voor manueel rekenwerk bij onze diensten. Soms kon er daar ook wel een keer iets... de kans op fouten was toch wel wat groter. Maar ook voor een burger die een grafconcessie aanvroeg, was dat zeer moeilijk om eigenlijk in te schatten om te weten van... ja, wat is hier nu eigenlijk de kostprijs dat ik daarvoor ga moeten betalen? Dus we gaan daar overstappen naar vaste tarieven, naar standaardprijzen. We zijn ook de laatste trouwens in de regio die dat gaan doen. We waren de laatste die dat hanteerden. En het is ook begrijpelijkerwijs waarom dat anderen het volgens mij niet doen. Een andere opmerkelijkheid is dat wij ook aparte tarieven toevoegen voor de kinderbegraafplaats, Sterreboom en Foetuszone. Het is zo dus dat de Sterreboom het naamplaatje gratis is. Wij nemen dat hier nu ook op in het reglement. Voor de Foetusbegraafplaatszone nemen we 1/3 van de prijs op van een grafconcessie. En voor de kinderbegraafplaats is dat de helft van de prijs van een volwassene. En ook eigenlijk, het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar de oppervlakte die daar nodig is, het aantal vierkante meter, is ook een stuk kleiner. Dus laat dat ook toe. Aan de raad wordt ook gevraagd om dit reglement goed te keuren.
Philippe Terijn.
Wel, ik sta toch vast, voorzitter, dat de prijzen toch serieus gestiegen zijn in deze. Als ik zie, alleen voor het Urneveld, als ik vergelijk met de gemeenteraad van, wat is 22, gaat dat van 450 naar 800 euro. Dan Columbarium ook van 450 naar 750 euro, een concessie van 30 jaar. Goed, het is met een berekening, ik weet niet hoeveel vierkante meter je berekent, maar ook 750 zou je heel...
Wat hij zegt inderdaad, Philippe, dus in het vorige reglement werd er 450 euro aangerekend voor bijvoorbeeld een urnenkader, maar dan nog een keer 250 euro voor een afdekplaat, en dan nog een keer 50 euro, dus het was eigenlijk een optelsom, waardoor dat op 675, op 780 euro kwam. Excuseer. Het was eigenlijk een optelsom, nu zijn het standaardprijzen, alles zit in de prijs vervat.
Ik heb niet verder gelezen dan.
Ja.
Maar het zijn al serieuze bedragen allemaal.
Ja, dat klopt. Maar als je weet bijvoorbeeld voor een, want ik heb dat ook een keer gevraagd, bijvoorbeeld een urnenkader, met plaatsing en alles erbij, erop en eraan, wat kost dat aan ons? Maar dat kost ons al een 700 en zoveel euro om dat te plaatsen. Dus eigenlijk die tarieven die wij vragen zijn eigenlijk niet zo overdreven voor het werk dat wij daaraan hebben.
Maar als ik voor een 50-jarige concessie, goed, met een grafkader erbij, als ik het... Daar heb ik het wel samengeteld, dan kwam ik de vorige keer uit aan een 1600 euro.
Ja.
Nu is dat 2500.
Dat is juist, maar dat was toen voor 30 jaar. Ah. En dus nu is dat op 50 jaar. En als je dat dan herberekent, dan komt ze eigenlijk ongeveer op die kostprijs uit.
Sterren kost veel geld.
Ja. Daarom blijft maar leven. Hè?
Mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 53, nominatieve toelage buitenschoolse opvang op scholen. Claude Kruis.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, inderdaad, de vraag is voor goedkeuring voor deze nominatieve toelage. Dat is in het kader van het project BOA. Wat is BOA? Buitenschoolse opvang en activiteiten. Volgende gemeenteraad zal dat uitvoerig aan bod komen, want het is de bedoeling dat het lokaal erkenningskader van BOA als ook het subsidiereglement zal geagendeerd worden. Het decreet is kersvers, het is nog maar vorige week goedgekeurd in het Vlaams parlement, maar wij zijn natuurlijk al lang bezig met de voorbereidingen daaromtrent. Zoals u weet werken wij een stuk sneller dan het Vlaamse niveau. De gemeente wil met deze toelage de buitenschoolse opvang extra ondersteunen en versterken en er wordt voorzien in een eenmalige nominatieve toelage van 30.000 euro per opvanglocatie en wij hebben 5 opvanglocaties. Dat fungeert als een financiële boost voor investeringen in infrastructuur, kwaliteitsverhogende maatregelen of pedagogische vernieuwing binnen de opvang om op deze manier aan het toekomstig lokaal erkenningskader te kunnen voldoen, wat dus in december zal voorkomen. Waarom agenderen we dat? Dat is natuurlijk om de wens om de uitvoering van het BOA-project tijdig te kunnen opstarten en de middelen nog in het lopende begrotingsjaar te kunnen toekennen. De stuurgroep van BOA gaf hier een gunstig advies en de vraag is dan ook naar de raad toe om dit goed te keuren.
Geen vragen of opmerkingen? Het mag goedgekeurd worden, dank u. Dan schors ik even de zitting voor, van de gemeenteraad om over te gaan naar de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Punt 1 is daar notulen en audioopname, goedkeuring. Mag goedgekeurd worden, veronderstel ik. Punt 2 is W13, wijziging statuten in het kader van de uitvoering van het meerjarenplan 2026-2013 van W13. Marleen Prat, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt er inderdaad gevraagd om de wijzigingen in statuten goed te keuren. Deze moeten ook nog voorgelegd worden op de algemene vergadering van W13 op 19 december. Dus vooral in bijlage kun je ze vinden. En het zijn vooral veel taalkundige wijzigingen. Dan ook een wijziging van de verhoging bijdrageregeling, €2,40. Dan ook aanduiding vervangen voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter. Toevoeging van de verwijzing bestuurders aansprakelijkheid en nog zo verder. Dus dit voor, ligt hiervoor ter goedkeuring. Dank u.
Niemand problemen mee? Mag goedgekeurd worden? Felipe Kiri?
Nee, enkel een opmerking. Dat is een ding, die W13, dat vroeger niet bestond en dat nu wel bestaat. En dat steeds groter wordt, maar steeds meer directeuren en steeds meer personeel. We hebben er al een paar keer over gesproken. Ik zie nu ook die verhoging van de bijdrage naar €2,40 per inwoner. De vergelijking, Leidal, die toch ook best wat presteert, is €3. Dus dat is een duur ding en dat wordt steeds maar duurder. En we hebben de mensen ook al een keer ondervraagd van wat dat nu per se allemaal betekent.
Dus, ja.
Vandaar de vraag om daar waakzaam te zijn, om niet verder te laten groeien of groter te laten worden dan nodig.
Ja, daar nemen we zeker mee.
Ja, oké, dank u. Iedereen, ja. Dan gaan we over naar punt 3, W13, jaarrekening 2024, advies voortkeuring.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus hier ligt de jaarrekening voor van 2024 en er wordt een positief advies gevraagd. Dank u wel.
Dat wordt gegeven, ja, dank u. Dan gaan we naar punt 4, reglement crisiswoning, vraag om goedkeuring. Marleen Prat.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat hier om een nieuw reglement. Het is zo dat de OCMW stelt een crisis- of een noodwoning tijdelijk ter beschikking aan personen of gezinnen in acute noodsituaties, bijvoorbeeld bij een brand, een waterlek, partnergeweld. Dus het is niet zo dat het gewoon is voor een woning om de financiële redenen. Het OCMW is daar ook voor bevoegd. Er zijn daar ook wel voorwaarden aan verbonden, dus je moet Belg zijn, verblijfplaats in België hebben, moet een hoogdringendheid zijn, moet bereid zijn voor sociale begeleiding en ook bereid zijn om de zoektocht naar een andere huisvesting of iets te doen aan de woning, zodanig dat je kunt teruggaan. Ook de sociale rechten moeten uitgeput worden en geen drugs, alcohol of hokverslaving mag er zijn. We hebben daar ook een prijs op gezet, dat is €10 per dag, met dan nog €6 per dag voor de forfaitprijzen. Dus dat is forfait, dat is energie die daarin zit en ook het internet. En er komt dan nog €1,50 per extra bewoner bij, ouder dan 12 jaar. Er wordt ook een waarborg gegeven van €5 per maand. Domicilie mag er staan, maar moet dan direct aangepast worden bij vertrek. Het onderhoud aan de schade is de bewoner verantwoordelijk. Dat de herstelling gebeuren door het OCMW. Dus deze beslissing gebeurt door de voorzitter van het OCMW en het is een dringende beslissing en via de bezettersovereenkomst met duidelijke afspraken. Dank u wel.
Geen vragen of opmerkingen, mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we naar punt 5, reglement tussenkomst in de psychologische bijstand, een aanpassing en dat geldt voor alle burgers, dat reglement.
Ja. Inderdaad, voorzitter, dank u wel. Het is zo dat alle inwoners van Deerlijk kinderen of volwassenen daar kunnen beroep op doen. Het is wel een tussenkomst in het remgeld na de consultatie bij een erkend psycholoog. Dat gaat over €25 per consultatie tot maximum €100 per jaar per persoon. De periode is van 1 januari 26 tot 1 maart 2031. Waarom? Omdat wij dan nog moeten de premie kunnen uitbetalen. En dat wordt beslist door het bijzonder comité en betwistingen door het vast bureau. Het is ook zo dat de aanvraag moet binnen zijn binnen de 6 maanden na uw consultatie bij de psycholoog. Dank u wel.
Geen opmerkingen? Mag goedgekeurd worden?
De premie is dezelfde.
Ja, niets veranderd.
Dank u. Punt 6, retributiereglement voor klusjes, een aanpassing.
Dank u wel, voorzitter. Dus dat is zo dat er een samenwerking is met het VZW De Boerderie voor het uitvoeren van klusjes, tuinwerken en vervoeren van materiaal voor kwetsbare inwoners van Deerlijk. Wij hebben hier wel aanpassingen gedaan. Het tarief is aangepast, ook de werkwijze en een limiet opgezet. Het is dus zo dat dat voor een doelgroep is van 60-plussers, zonder sociaal netwerk, personen met een beperking, personen die tijdelijk of definitief niet in staat zijn tot het uitvoeren van de klussen en cliënten van het sociaal huis. De eerste aanvraag is altijd via het sociaal huis en mits een sociaal en financieel verslag. De goedkeuring voor personen jonger dan 60 jaar is door het comité. En de keer dat er goedkeuring is, is dat 1 jaar voor de mensen jonger dan 60 en voor de ouderen is dat 2 jaar. De tarieven, je kunt ze ook zien in het ding die voorligt. We hebben dus 4 tarieven, het kansentarief, klantentarief, zorgtarief en het reguleertarief. En de facturatie gebeurt naar De Boerderie. Dank u wel.
Geen opmerkingen, dat mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we naar punt 7, retributiereglement buurttafels, aanpassing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat gaat hier om een nieuw reglement, aangezien we nog geen officieel kader hadden. Dus het doel van de buurttafels is wellicht gekend. Dus om de mensen van verschillende wijken, om buurtbewoners samen te brengen, sociale contacten te versterken en eenzaamheid tegen te gaan. Iedereen kan er aan deelnemen, mits vooraf inschrijving in het sociaal huis. Het is ook zo dat we een tarief vragen voor de maaltijd dat ze krijgen. En dat is hetzelfde als onze maaltijddienst, dus afhankelijk van het inkomen. De drankprijzen is ook gelijk aan de prijzen in onze buurthuizen. De meeste activiteiten zijn gratis. Doch is er een keer iets dat moet betaald worden, wordt er ook een bijdrage gevraagd. Er kan geannuleerd worden, 's morgens tot 8:30. Is er geen annulatie, dan wordt de maaltijd wel aangerekend. En de organisatie kan annuleren bij minder dan 12 inschrijvingen. Dank u wel.
Zijn er de vragen over? Bert?
Het is een algemene bemerking, maar ik wil het niet te veel zagen. Maar een aantal reglementen, ook zeker in dit geval, zijn zo heel dirigistisch opgevat, zo heel detailistisch. Waar ik soms mis, als je dat eenvoudiger maakt, kan veel voorbeelden geven. Maar het heeft niet veel zin, maar ik wil gewoon nog een keer de reflex herhalen. Van, zowel voor de cliënt is dat moeilijker, zowel voor het verwerkend personeel. Ja, als er zoveel affiches zijn, dan doen we dat niet, doen we dat. Ik vind het een beetje, ik vind dat je meer autonomie kunt geven aan je organisatie en daardoor veel beter werken en tegelijkertijd wat complexiteit weghalen, ook in het vorige reglement. Zo. Ze moeten al €50 hier betalen, dat is allemaal veel geregeld, krupt er heel veel tijd in en eigenlijk, het doel van het reglement wordt erdoor ondergraven. Maar ja, ik weet dat vroeger in het college hadden we daar veel discussies over, maar het is misschien niet het format, maar het is wel een denkwijze om af en toe te zeggen, staan er elementen hervormen, kunnen we het niet wat eenvoudiger maken, wat is eigenlijk de bedoeling van het element en al de rest. En ik weet dat doorheen de jaren groeit dat dan, dat is normaal. En dat zou beter misschien toch in het element staan en dan krijg je zo'n amalgaam van. Eigenlijk voor die lokale elementen en zeker op het sociaal vlak vind ik eigenlijk dat je daar zo moet kunnen. Maar ja, goed, ik wil niet op details gaan vitten, dus goed.
Ja.
Er staat wel een beetje de reflectie.
Oké, maar dat keurde goed iedereen. Ja, dank u. Maar het volgende reglement zal me geen probleem hebben, want het is een stopzetting.
Inderdaad, het is een stopzetting omdat de werking niet langer meer bestaat.
Iedereen gaat ermee akkoord. Dank u. Dan sluit ik de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dan gaan we terug naar de gemeenteraad met vragen gesteld door raadsleden. En ik zie Philippe van Vaarzwaaien.
Ja, ik heb twee puntjes. Allee, ik had een vraag voor de vorige gemeenteraad, maar door omstandigheden was ik hier niet. Maar op de website van de gemeente op 10 september was er een mededeling omtrent PFAS en een bodemonderzoek die vanuit Vlaanderen is geadviseerd om in de Haarlembeekestraat 73 en 500 meters daar rond om geen water of geen putwater te gebruiken, niet te drinken, niet te koken, geen groentjes te wassen en zo verder. Dat heeft op de website te staan en misschien ook wel in de pers. Maar de mensen die daar wonen, die zijn daar niet persoonlijk van verwittigd. Allee, ik heb ervan op de hoogte gesteld geweest. En ik vind dat toch wel een beetje vreemd, dat de mensen in kwestie niet persoonlijk zijn verwittigd, dat ze dat water niet mogen gebruiken.
Burgemeester, wat ik moet zeggen, wij waren zelf ook een beetje verrast toen we de mededeling kregen vanuit OVAM. En wij hebben daarop dan navraag gedaan wat eigenlijk, wat er daar aan de hand was. Het ging blijkbaar over het dieper gelegen grondwater, dus het bemalingswater. En dat bemalingswater, was er ook blijkbaar een zuiveringsinstallatie aanwezig. Allee, tegen dat wij het eigenlijk bijna wisten, was het quasi gebeurd. In alle geval, vandaar hebben wij ook gezegd, van we gaan het opnemen in ons gemeentenieuws en op de website plaatsen en op de Facebook-kanalen, om toch de mensen ervan op de hoogte te brengen. Maar van ons was het zelf ook een beetje onduidelijk. Ja,
maar natuurlijk niet iedereen zit op de Facebook-kanaal of kijkt op de gemeentenieuws. En een terechte opmerking van een burger die daar woont, vind ik, dat die niet persoonlijk, of dat die regio niet persoonlijk is verwitterd. Dus, maar ik ga ervan uit dat er op dit moment geen gevaar meer is dan.
Maar niet dat wij weten. Hè?
Ja, oké. En dan nog een tweede vraagje voor de schepen tijd had. Ik heb gelezen in het Schepen College van 12 november dat de studieopdracht in de Bieverstraat is stopgezet. Omwille van, ik weet niet goed juist waarom, maar allee, goed, wat zijn de consequenties nu? Goed, we moeten natuurlijk €8.000 betalen, zie ik hier staan. Hoe gaat de aannemer daarmee om? En is er daar ondertussen een vervolg of gaat er daar een andere aannemer komen of is dat volledig stopgezet?
Kunnen we dan een keer herhalen aan straat?
Beverenstraat.
Beverenstraat, ja.
Ja. We hebben dat door onze diensten laten berekenen naar het meerjarenplan toe. En het kwam te kostelijk uit om dat nog mee te nemen. Dus we gaan kijken als we daar bepaalde stukken op een andere manier kunnen aannemen. Het was dus voor alle duidelijkheid geen rioleringswerk. Nee, maar RioPact ging ermee akkoord dat we de bovenbouw gingen aanpakken. Maar dat ging redelijk kostelijk uitkomen en dat past niet in ons meerjarenplan.
Ja, ik heb het plan gelezen, inderdaad. Ja,
ja. Dus er was een clausule in de overeenkomst met het studiebureau
dus
opgenomen.
Die zal opgeschoven worden misschien naar een volgende legislatuur of zo.
Maar het is wel onze intentie om de Bevenstraat wel te bekijken, om bijvoorbeeld het fietspad en al daar aan te nemen, maar niet volledig zoals we initieel van plan waren.
En die €8.000, voor staat dat voor die aannemer? Allee, ik bedoel, komt er dat, zijn er niet dat er daar
stond zo in het
verder discussies
ook
gaan voorkomen?
Hij heeft een voorontwerp gemaakt en dat stond ook in het contract dat het ten alle tijde kon stopgezet worden.
Oké. Okay.
Bert?
Ik had eigenlijk dezelfde insteek, maar dan is de vraag. Want eigenlijk onze visie in de tijd was van, laat ons kijken hoe we elke invalsweg veiliger kunnen maken en ook mooier kunnen maken, zodat het eerlijk qua straat. En wel, en daar is de Beverstraat eigenlijk een oud zeer, waar we ook al jaren en dag melding binnenkrijgen, veel op mobiliteit. Zou je dat niet bekeken om het onder een RioPact-project te steken? Want ik weet dat we daar eigenlijk nog wel wat marge hadden om een project naar voren te brengen.
Maar zoals ik gezegd heb, is het ook aan RioPact gevraagd geweest. Je weet even goed als ik dat we het, als we ergens werken doen aan een weg, dan we het eerst aan RioPact vragen. Hoe is de toestand van de riolering? Hey, zijn er daar intenties om? En er zijn er niet direct intenties om daar werken uit te voeren. Onze legislatuur zal ook beheerst worden door drie andere rioleringswerken. Dus praktisch en financieel is het niet haalbaar. En RioPact heeft daar, ik zeg, niet intentie om daar en de onmiddellijke, of de eerste jaren daar werk aan de regulering te doen.
En van zijn plan tot 2033.
Mm-hmm.
Ik neem aan dat een van de drie dan wel Haarlembeekestraat is.
Ja.
Ja. Omdat je eigenlijk in het verlengde
tussen de barakken en de N36.
Ja.
Voor alle duidelijkheid.
Ja. Ah ja, ja. Ja, logisch. Ja. Oké, okay, we zoeken die connectie maar er zit nog een stuk tussen. Dus,
Voorzitter, en dat ook bijzonder jammer, maar ja. Financieel hebben we keuzes moeten maken.
En de andere twee, wie zijn dat dan?
Dat is Wafelstraat, een stuk Oudekenbosstraat, en dat is de Oothemstraat in Sint-Lodewijk.
Oothemsteenweg of Oothem?
Deel Oothemse Steenweg en Oothemstraat. Het gaat tot ver in de Oothemstraat.
Ah ja, ja, met dan de Anzijn erbij. Beuken of Zwieweg. En zo.
Zwieweg. Dat is in de volgende fase. Ze hebben dat...
Ja, opgeschoven nog een keer, Kerkstraat.
Heb je dat een keer gezegd?
Ja, maar het is interessant voor iedereen.
En iedereen mag dat weten ook.
Misschien is er al iets veranderd. Is veranderd ook. Dus Kerkstraat gaat dat niet door deze leeslat.
Niet deze leeslat, maar zo voor de volgende zin.
Ja, oké. Okay.
Nog vragen, Niels? Matthias?
Dank u. Een ode aan onze voormalige collega Frans Kemseke. Hoe is het met de citadetisch? Is er daar al terug vooruitgang in? Dat ligt al een heel tijdje stil. Ik weet niet of er achter de schermen nog iets aan het gebeuren is.
Er is achter de schermen inderdaad iets aan het gebeuren. De vraag is alleen welke snelheid dat zal aannemen en aanhouden. Maar er zijn inderdaad al plannen voorgesteld, dus dat zijn nog eigenlijk altijd dezelfde plannen zoals jij ook voordien hebt gezien.
Ik had zo'n donkerbrief vermoeden dat er andere redenen waren waarom dat ze aan het wachten waren, maar ik hoop dat het niet waar is.
Nee. Het is eigenlijk, de bal ligt een stukje in hun kamp om ook verder te doen met alle aanvragen. En het is niet de gemakkelijkste site, zoals dat je weet. En dat moet ook nog verder bekeken worden met eventueel wijzigingen in hun plannen nog, die zij moeten bekijken.
Voorlopig gaat het richting Geboortebos. Nog vragen iemand? Filip Gekeri.
Ja, klein vraagje. Hoe het nog is met de permanente opleiding cyberveiligheid. We hadden daar een zeer ambetant, maar daarom net performant opleidingsprogramma, FISHT. Dat is gestopt in juni. En er werd toen gezegd van ja, dat gaan we vervangen door iets anders. Nu, ik heb daar iets over gelezen, denk ik, zou het kunnen in het meerjarenplan, dat er gezegd wordt, ja, we gaan fake e-mails sturen naar mensen, en we gaan ook de zwakkere groepen, de zwakkere groepen apart daarvoor opleiden. Dat lijkt mij een beetje raar, want iedereen kan wel eens op een moment van onoplettendheid slachtoffer worden van cybercriminelen, dus dat lijkt me niet iets waar je moet en discrimineren, dat kan best voor iedereen, denk ik. Maar de vraag wanneer gaan we het vervolg daarop zien?
Daar zal zeker en vast op ingezet worden in de aankomende legislatuur. Uiteraard, want dat is een hele belangrijke. Nu, security awareness, wat je zegt over de zwakkere groepen, dat zijn niet de zwakkere zoals jij ze misschien denkt, maar het is eigenlijk inderdaad, in het begin van zo'n test gaan we eigenlijk een steekproef doen, waarbij dat er zaken worden uitgestuurd en naar gelang de reacties die daarop komen. Iemand die, dat kan zijn dat er 6 of 7 op de 10 doorklikken op bepaalde e-mails. De 3 van de 10 doen dat bijvoorbeeld niet. Dat zijn als zij goed scoren op bepaalde phishing e-mails die uitgestuurd worden en die ook bijvoorbeeld gaan rapporteren en effectief alert voor zijn. Dat zijn dan de mensen die daar effectief ook al goed mee bezig zijn. En dat zal ook blijken uit de trainingen en uit de resultaten dan. Dus die security awareness trainingen gaan eigenlijk wel extra inzetten of extra informatie voorzien aan mensen, mensen die eigenlijk blijven doorklikken en zelfs tot het ingeven van hun eigen gegevens of doorklikken en aanmelden met een NetSMI. Je kent de mogelijke gevaren ervan, hè.
Ja, nu, die gegevens hebben we, dus van in de vorige legislatuur. We weten perfect wie daar goed scoort en wie daar niet goed scoort. Nu, het is wel zo dat die cybercriminelen, die zijn creatief, hè, en die komen steeds weer met nieuwe technieken. Dus vandaar dat ik het interessant vond, dat FISHT eigenlijk een voortdurende opleiding, of voortdurend eigenlijk de mensen bijspijkert van wat er nu weer is uitgevonden, extra zaken waar je voor moet opletten. En het is niet omdat je 1 keer of 2 keer goed scoort, dat je de 3e keer niet onoplettend kunt zijn of bezig met iets anders. Dus ik vind het een beetje jammer dat men dan zou zeggen van, we gaan enkel degenen die slecht scoren, nu nog verder. Nee,
dat is niet hetgene dat ik zeg.
Hetgeen dat in dat tekstje stond, maar bon.
Ja.
Ja. En wanneer mogen we daar naar, want erop inzetten, dat is een zeer
politiek. Ik denk dat we daar sowieso niet mee gaan wachten. Hè. Dat zijn belangrijke zaken, dus dat zal sowieso in het begin van de legislatuur onmiddellijk opgezet worden. Er zijn ook al onderhandelingen met eventueel andere partners voor dergelijke trainingen die ook dergelijke oplossingen aanbieden. Dus het is belangrijk om te gaan kijken, enerzijds wat is de kostprijs, maar anderzijds ook inhoudelijk wat willen we en wat is er van toepassing op onze organisatie als bedrijf, als gemeente.
Ja, ik help het u onthouden.
Ja.
En? Nee?
Ja.
Ah, Jan.
Ik zou graag terugkeren naar de blauwe kaart kwestie.
Ja.
Ik me goed herinner, was een van de speerpunten tijdens de verkiezingen van jullie, steun de lokale handel. Ik vind dat met die goedkeuring nu geweest, volgens mij sturen we veel rapper nu de mensen naar de supermarkt, door die maatregel. Dat is mijn mening over veel burgers ook, denk ik.
Door de blauwe zon, hè?
Ja. Ik ben er 100% zeker van. Dat is mijn idee erover en waarschijnlijk veel burgers ook. En dat heeft niets te zien met kassa.
Een betere rotatie inzet in het centrum.
De mensen blijven de gewoonte duur. Het duurt dat die de kans heeft om nog meer te betalen. Dat je zegt, voert, ik ga hier niet meer, ik rijd door naar de supermarkt.
Het gaat in feite niet over betalen, want we kunnen 2 uur gratis staan.
Er zijn weer mensen die het grap voorbij in tijd. Je mag het allemaal zelf ook in mee, oké. Dat is mijn mening erover.
Oké.
Het herhaaldelijk verwezen, misschien 2. 1, de goedkope oplossing. Als er iemand een forse uitspraak doet naar de rust, dan gaan ze zeker ons systeem testen met hackings. En dan zijn ze zeker of dat goed is of niet. Maar los daarvan, je verwijst heel veel naar andere gemeenten voor beleid en je stemt er allemaal op af. Is er misschien een visiewijziging in het bestuur? Hij zegt van, we zijn aan het kijken voor een fusie.
Dat kan nieuws zijn voor de fusies.
Dat zou ook dat zo'n nieuws zijn. Hè? De pers die dan is, dat zo'n nieuws zijn. Ik weet niet, burgemeester of dat hij daar, of wie dat er bevoegd is voor fusies, is daar een andere visie aan het ontstaan?
Voorlopig niet. We zullen er een keer bij babbelen met een omerke aan de bar.
We kunnen misschien een fake mail sturen met de melding fusies opkomst. Gaat noemen. Ja. Oké, Jan Verheij nog iets.
In verband met die pilonen daar, ik heb het ondertussen uitgerekend, komen een inkomst van 300.000 euro. Is het een optie dat degene die daar eigenlijk echt nadeel van ondervindt, de mensen die eronder wonen bijvoorbeeld, of de eigenaars van het gebied er rond, dat die daar een vergoeding voor krijgen?
Dan gaan Rommelke veel onderwonen, denk ik.
Ja, kunt dat berekenen.
Het staat inderdaad in de bijlage een 335.000 euro dat we daarmee eigenlijk kunnen
Maar de mensen binnen, die de nadelen van ondervinden krijgen.
Ik denk dat dat dossier nog lopende is. Dat dossier, Jan, is nog lopende. En we gaan daar niet op vooruit lopen. En ik denk ook dat het niet alleen de taak is van de gemeente, maar zeker naar de hogere overheid, naar het bedrijf, om te kijken welke compensatie dat we voor hen kunnen uit de wacht slepen.
Dus dat is een onderzoek?
Het is nog altijd een onderzoek.
Oké, ik sluit de gemeenteraad om, hoe laat is het? 21:52. Allemaal welkom nog voor een drankje aan de bar.